Zeker als je type 2 diabetes in beginfase, zeg maar, met leefstijl zou aanpakken, dan is het ook omkeerbaar.
Dit is de Metabol Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Vandaag weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast, waarin we wetenschap in de praktijk brengen, waarmee je jouw gezondheid van reactief naar proactief kan brengen. Volg ons op Facebook onder Metabol Gezond en op Instagram onder Metabole Reset. Daarnaast kun je de podcast ook terugvinden op SoundCloud en sinds kort ook op Spotify en Apple Podcast. Allemaal onder Metabol Gezond. Welkom bij aflevering 5 van de Metabol Gezond podcast. En we hebben vandaag een gast. Eigenlijk voor de eerste keer een live opname met een gast. Frank van Summeren, welkom. En Menno is er natuurlijk ook weer, want we doen deze podcast met z'n drieën. Misschien is het een goed idee, Frank, dat jij kort jezelf een beetje introduceert voor de luisteraars.
Dat is goed. We zitten momenteel in Wendt. We zijn... Ik ben een weekje op vakantie hier, even een drukke periode met werk gehad. Ik ben een klein eigen bedrijfje begonnen in de huisartsenzorg. Vooral te maken met digitale zorg en e-health. De implementatie daarvan op huisartsenpraktijken. Verder kom ik uit Eindhoven, daar woon ik samen met Myrthe. En wat zal ik nog meer vertellen? Ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd en bedrijfskunde daarna. En... een van de redenen, volgens mij ook, dat ik hier vanavond in ieder geval ben, is dat ik ook veel ervaring met insuline heb. En ik ben zelf, heb ik type 1 diabetes, dus soort van ervaringsdeskundige daarmee. Dus daar zal het vanavond ook zeker wel over gaan. Is dat voldoende om te starten?
Ja, lijkt me prima. We zullen ook eens zien hoe jij staat in Metabol Gezond. En dat was eigenlijk onze naam van onze podcast en een hele concept, dus dat is denk ik interessant.
Misschien is het handiger als we even voor de luisteraars uitleggen wat het verschil is tussen diabetes type 1 en diabetes type 2. Diabetes type 1 is een auto-immuunaandoening. En corrigeer me als ik het niet correct vertel, Frank. Maar diabetes type 1 is dus een auto-immuunaandoening waarbij de alvleesklier niet meer in staat is om insuline te produceren. En dat betekent dat je eigenlijk afhankelijk bent van extern toegevoerde insuline om je bloedsuikerspiegel te reguleren, waarbij diabetes type 2 eerder een aandoening is die het gevolg is van je leefstijl, waarbij na verloop van tijd de eilandjes van Langerhans die de insuline produceren min of meer uitgeput raken en op die manier te weinig insuline produceren om nog functioneel te zijn. Heb ik dat zo goed uitgelegd?
Ja, volgens mij wel. En zeker als je type 2 diabetes in beginfase, zeg maar, met leefstijl zou aanpakken, dan is het ook omkeerbaar.
Absoluut.
En er is op Google één persoon te vinden die van type 1 diabetes genezen zou zijn.
En dat is Frank van Summeren.
Nee, helaas niet. Helaas niet. Maar de vraag is natuurlijk, had hij dan echt type 1 diabetes? Maar in principe is het dus ook voor heel je leven.
Ja. Ik heb begrepen dat onder andere in de reparatie van de alvleesklier van de cellen van Langerhans insuline noodzakelijk is. Hoe dat precies is, weet ik niet precies, maar het is natuurlijk lastig repareren als je het zelf niet maakt, zeg maar.
Jij bedoelt dat insuline die de pancreas, de alvleesklier zelf produceert, zichzelf als het ware kan repareren?
Ja.
Bij schade?
Ja, dat is wat er bij ons gebeurt. Gewoon een sterveling zonder diabetes, zeg maar.
Mm-hmm.
En op de een of andere manier is dat proces ontregeld bij diabetes type 1. Nu rijst bij mij direct de vraag, dat ik hoor regelmatig dat mensen die type 1 diabetes hebben, met de tijd ook type 2 kunnen ontwikkelen. dus dat mensen daadwerkelijk insulineresistent en insulineafhankelijk kunnen worden vanwege de hoeveelheid insuline die ze gebruiken. Eigenlijk is dan het werkingsmechanisme identiek aan wat er bij mensen gebeurt die geen diabetes type 1 hebben. Namelijk de hoeveelheid insuline en de frequentie van de hoeveelheid insuline die ingespoten wordt dan in plaats van geproduceerd, lokt eigenlijk hetzelfde klachtenpatroon uit. Heb je dat wel eens gehoord?
Nee, maar ik kan straks, of kunnen we ook nu doen, resistent worden voor insuline.
Ja.
Dat zie ik natuurlijk wel. Gewoon als voorbeeld, als ik dat doe ik steeds minder, of ben ik steeds minder gaan doen, maar als ik 6 boterhammen eet, ja, dan gaat er ongeveer insuline in. Moet je denken aan 6 boterhammen, 6 maal 16 is ongeveer 96, dat is ongeveer 100 koolhydraten. Nou, ik 's middags, dan is het 1 op 10 bodem ziek, dus dan gaan er 10 eenheden in. Maar eigenlijk door dat brood zo snel mijn suikerpiek, moet er wel 15 in, eenheden. En op een normale, reguliere dag, ik eet dan tussen de 30 en 100 koolhydraten, zeg maar.
Gram.
Ja, gram.
Ja.
En dan gebruik ik 40 eenheden op 24 uur. Dus je zet dan echt heel veel insuline. En wat je dan dus ziet, is dat je bloedsuiker heel snel stijgt. En dat die ook heel lang hoog blijft. Dus dan ben je geneigd om bij te bodussen. Meer insuline. En dan opeens knalt die omlaag. Ja. Dus dan ben ik al even voor 2 of 3 uur resistent, ja, voor insuline. En als ik dit patroon zou herhalen, zeg maar.
Ja,
ja, dan heb ik op een gegeven moment gewoon... Ik at vroeger wel 500 tot 600 gram koolhydraten op een dag.
Mm-hmm.
Dat zei het ziekenhuis ook altijd van, ja, dat is prima. Want
maar weg.
Je moet gewoon zorgen dat je waardes op orde zijn. Ja. Dus maakt niet uit wat je eet. Even een beetje
gechargeerd,
ja. Dus dan zat ik ook op... ik had toen nog ook insuline pennen. Maar toen zat ik 's ochtends op langwerkende insuline. Daar spoot ik al 30 eenheden van. Ja, dat is echt wel... Ik ben zoveel minder insuline gaan gebruiken. En dan wat daar het mooie van is... is dat je er ook minder last van hebt als je gaat inspannen. Dus als je gaat inspannen, dan gaan al die cellen gaan open. Al de sleutels gaan in de sloten. En dan gaat je bloedgekeuze... dat wordt gewoon enorm opgenomen door je cellen. Dus dan moest je nog eens weer 200-300 gram koolhydraten extra eten... om überhaupt te kunnen sporten. Dus die werkingsmechanismes, ja, ik kan me wel iets bij indenken. Ja, wat je net
wij
zei.
Hebben het de vorige keer ook gehad over... Jaap die noemde het eigenlijk in de eerdere podcast... Hè, dat suikerziekte niet voor niks suikerziekte heet... en dat heel veel mensen in de veronderstelling zijn... Ja, dat het een soort van noodzaak is om dan dus ook suiker te eten.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk hetgeen is wat... Nou, zeker bij type 2, of vooral bij type 2 natuurlijk... hetgeen is wat je eigenlijk ziek maakt. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar in staat met die type 1. Want heb jij denk ik ook ervaren dat er werd gezegd... je moet een aantal...
Ja, misschien moeten we even terug naar hoe oud was je toen je diabetes type 1 vastgesteld kreeg?
Ja, dat is december is dat geweest, toen ik 19 was.
Oh, dat is nog met relatief
kerst.
Laat.
Ja, met kerst weet ik nog dat ik in 24 december is het, werd dat... misschien moet ik dat verhaal gewoon even vertellen.
Doe eens.
Want ik heb een week van tevoren, voordat ik naar de huisarts ging... zei ik al, volgens mij heb ik suikerziekte. Maar daar ging al best wel wat aan vooraf. Ik was wezen indoor snowboarden samen met mijn pa. En die zei, wat zie je toch grauw? Nou ja, klopte denk ik dus wel. En ik was aan het rijlessen. En toen ben ik op de vluchtstrook, op de snelweg, moest ik eruit. Want ik moest naar de toilet. Ja, die dachten natuurlijk, ja, het was echt gewoon paniek en nood. Dus dat gebeurde. En toen een keer 's nachts, had ik gewoon in mijn bed zelfs geplast. En toen dacht ik, ja, dat is echt niet goed. Toen ben ik de volgende dag naar de huisarts gegaan. En die
je was al lang zindelijk, zeg maar.
Dus, ja.
Ja, even voor de luister. Ja.
Ja, zeker. Nee, ja. Maar dat is wel dat is een beetje confronterend natuurlijk. Ja, hè? Dan denk je wel, nou, dat was wel echt de druppel. En ik had al wat signalen gehad. Dus dan ga je naar de huisarts en dan zegt de assistente van dan moet je in het potje urine. Ja, en de huisarts kwam, die rook al de glucose en de suiker in dat potje. Dat was trouwens een heel goed, dat is de vader van een van mijn beste maatjes was dat. Dus die was helemaal niet mijn huisarts, maar wel de enige die toen daar op de praktijk was. Ja, en ik zag al aan hem van, dit is niet goed.
Nee.
Dit is niet goed. Hij kon zelf maar net de baas, zeg maar. Ja, en dan ga je naar het ziekenhuis toe en dan moet je gelijk met die... Dan word je aan de insuline gelegd, eerst nog met een infuusje en dan moet je vrij snel...
Weet je nog hoe hoog dat je suiker was op dat moment?
Ja, 39 of 38.
En wat is normaal?
Ja, tussen de 4 en de 8 voor een niet-diabeet. En ik hou altijd tussen de 4 en de 10 aan voor mezelf, zeg maar.
Ja.
Dus dat was hoog, ja, en dan gaat het allemaal heel snel. Dan, dan ga je insuline, moet je opeens bij jezelf injecteren. En eigenlijk begint dan de eerste fase met gewoon handelen. Leren handelen, koolhydraten tellen, insuline.
Heel praktisch.
Super praktisch. En eigenlijk houdt dat, het heeft dusdanige impact op je leven. Dat was eigenlijk ook wel prettig.
Structuur.
Ja, maar vooral dat je alleen maar met handelen bezig bent. Dus voor wat mij is overkomen toen, daar is allemaal dan even geen ruimte voor. Dat is misschien ook maar beter ook. Dus je bent gewoon heel praktisch bezig en je leert eigenlijk je hele, ja, je leert je hele die nieuwe leefstijl je aan te melden, aan te meten.
Ik vind het grappig dat je zegt 6 boterhammen, dat is 16, dat is 100 gram koolhydraten. Weet je zo. En ik zou het echt op moeten zoeken.
Ja.
Dus, maar dat geeft al aan hoeveel impact het heeft op je dagelijkse leven natuurlijk. Want dat moet je natuurlijk in de gaten houden. Hè? En toen ben je begonnen met het spuiten van insuline. En kun je eens vertellen over het advies wat je als eerste hebt meegekregen vanuit het ziekenhuis om je leefstijl eigenlijk in te richten? Goeie vraag.
Ja, dat doe je dan met de diabetesverpleegkundige. De internist gaat echt over de waardes. En de diabetesverpleegkundige die gaat je echt helpen.
Mm-hmm.
En die kijken vooral van, die gaan proberen je te helpen bij welke leefstijl je al had.
Ja.
Om die gewoon voor te zetten. Dus ik denk dat dat ook een goed uitgangspunt is.
Is dat dan ook iemand met een achtergrond vanuit diëtetiek of zo?
Nee, ja, nou, je gaat ook met een diëtist praten inderdaad. Ja. Maar je moet dus leren koolhydraten te tellen. En je leert dus ook, ze hebben ook allemaal van die voorbeeldjes, dan een bord met spaghetti. Hoeveel is dat ongeveer, vragen ze dan? Hebben ze allemaal van die demo-modelletjes? Dus,
ik zou het niet weten.
Nee, maar zulke dingen, zeg maar, is wel belangrijk. Want thuis kun je alles afwegen, dat heb ik ook lang gedaan. Maar als je in een restaurant zit, moet je gewoon het ongeveer meten. Nee, maar ik denk dat dat de basis was van hoe leef je nu? En hoe gaan we daar je insuline op aanpassen? En wat ze dan vooral proberen is je glucosewaardes te dempen, maar eigenlijk nog niet tussen die 4 en de 8 te komen. Want als je nou gelijk de eerste paar weken ook hypo's krijgt, dus als je echt onder die 4 duikt, ja, dat is niet gemakkelijk. Dus ze gaan rustig aan je suikerwaarde dempen. Je mag niet sporten. Je gaat echt proberen je bazaal set neer te zetten. En dan eigenlijk is de nacht het allerbelangrijkste. Als je goed je bed ingaat en je komt goed je bed uit,
dan stabiel.
Heb je de basis.
Dan ben je stabiel.
Ja, want jij bent toch ook wel regelmatig in een flinke hypo wakker geworden, toch?
Ja, ook. En ook een keer niet wakker geworden.
Ja.
Ja. Ja, dat moeten we misschien straks nog even doen. Ja, zullen we het uitver hebben.
Dus dan ben je
ingesteld. Maar jij zei even nog eentje de woorden die je gebruikte van in te stellen, hè? Zei je net, stabiel ben je dan.
Ja, stabiel.
Maar, dat is dus het grote probleem bij type 1 diabetes, je bent nooit stabiel. Je bent non-stop aan het corrigeren. Of je eet om je bloedsuiker op te krikken, of je zet insuline om hem naar beneden te brengen. En als dat toevallig matcht met elkaar en je zit tussen de 4 en de 8, dan ben je heel happy. Maar ik heb zelden een dag, en dan heb ik allerlei nieuwe technieken, dat ik de hele dag tussen de 4 en de 8 zit. Dus als ik 's ochtends een appel eet en ik zet daar geen insuline voor, dan heb ik een bloedsuiker van 15 à 20. Dus dat is 15 gram koolhydraten maar. En 's ochtends komen er allerlei hormonen op gang, waardoor je bloedsuiker sowieso al stijgt.
Ja.
Dus ja, je moet zien dat dat echt, in ieder geval bij mij, ik heb dus amper restfunctie van mijn alvleesklier. Ja, het knalt gewoon omhoog, zeg maar.
Wat natuurlijk logisch is, want op het moment dat je koolhydraten, en of dat dan in de vorm van brood of een appel of een banaan is, dat maakt voor je lichaam natuurlijk niet zo heel veel uit, want het wordt uiteindelijk klein geknipt in glucose en daarmee gaat je bloedsuikerspiegel omhoog. Maar er zijn ook nog andere hormonen, zoals bijvoorbeeld glucagon, die natuurlijk moeten reageren op het moment dat je bloedsuikerspiegel dreigt te laag te worden. Nu wordt glucagon ook in de alvleesklier geproduceerd. En ik vroeg me af eigenlijk of dat de cellen die glucagon produceren, volgens mij zijn dat de beta-cellen,
ja,
of dat die ook aangedaan zijn bij type 1 diabetes.
Nee, volgens mij werkt dat systeem nog heel goed. En dat is eigenlijk de suiker vrijmaken, toch?
Ja.
Uit weefsels voor inspanning. Of in
het terugvormen van glucose. Ja. Gluconeogenese heet dat.
Ja.
Uit glycogeen.
Ja, ik heb daar dus een mooi praktijkvoorbeeld van. Vind ik een van mijn leukste uitvindingen die ik gedaan heb in mijn nieuwe leefstijl. Ik ben op een gegeven moment veel minder koolhydraten gaan eten. En ik was dus 's ochtends toen een tijd lang van een andere, van Thomas, die is ook al een keer gehoord. Die had mij Tabata aangeraden. Dus dat is 4 of 8 minuten heel intensief inspannen voor je ontbijt nog. Dat je al je lichaam een prikkel hebt gegeven zonder dat je al je ontbijt hebt. En daarmee ook je koolhydraten en vetten al binnen hebt. En wat dan bleek, als ik die oefeningen ging doen, zou je denken, oei, dadelijk kom ik te laag. Maar dan ging mijn bloedsuiker juist omhoog. Dus er werd heel veel vrijgemaakt. En omdat ik nog geen insuline had, weet ik zeker dat het systeem werkt. Dus dat is 1. En het tweede is dat ik een noodkit in de koelkast heb liggen. Inmiddels niet meer trouwens. Met glucagenspuit. En die kun je in je bovenbeenspier zetten. Stel dat je zo'n diepe hypo zou hebben, dan spuit je die glucagen in en dat ontlaat dan, geeft een release van een hele grote bak suiker, zeg maar.
Nu heb je al een aantal keer gezegd een hypo. Voor ons is dat de gesneden koek. Maar er zijn misschien luisteraars die niet goed weten wat een hypo is. Iemand uitleggen? Ik wil het best uitleggen, maar ik heb net ook al de uitleg gedaan. Voor
ja, ja. Nou ja, een hypo is in feite natuurlijk als je suikerwaarde, bloedglucosewaarde zo laag komt, dat je daardoor jezelf enorm slap voelt en misschien zelfs soms tegen wegvallen aan kan gaan zitten. Er is dan weinig energie naar het brein toe. Dus je ervaart alsof je flauw zou kunnen vallen en ook mogelijk een enorm hongergevoel. Wat het opwekt, omdat het lichaam eigenlijk graag wil dat je iets gaat eten om die bloedglucose weer omhoog te krijgen.
Ja, dus hypo is eigenlijk een afkorting van hypoglycemie, wat het Latijnse woord is voor een verlaagde bloedsuiker.
Ja, dat is correct.
Nee, dat is een...
Maar je kan dus ook een hyper hebben.
Ja, de praktijk is, je leeft van hyper naar hypo. Ja. Hyper zit je dan boven de 10 en een hypo zit je onder de 4. En een hyper heb ik niet zo heel veel last van. Behalve als ik echt naar die 15, 20 ga, dan met sporten, dan krijg ik enorme krampen. Dan heb ik het idee dat ik verzuur. Maar dan moeten jullie zomaar de vertaling van geven. En onder, zeg maar, met een hypo, dan, ja, die zijn er in alle verschillende, in heel veel verschillende verschijningsvormen zijn die er hypo's. En de basis is, of de minst erge is, als je ergens een presentatie geeft en toch al adrenaline hebt en je ziet dat je te laag zit, dan overleef je het vaak wel. En ja, de ergste zijn eigenlijk als je, zeg maar, nou, de ergste die ik gehad heb, is dat ik met alcohol op ging slapen, een half uur van tevoren mijn bloedsuiker nog had gemeten en had ik het... De mixdrankjes die ik voor anderen had gehaald, die zaten nog op mijn vinger, dus ik had een bloedsuiker van hoger dan 20 gemeten. Waarschijnlijk zat ik al onder de 4, want ik voelde me helemaal niet oké. Dus heb ik echt 10 eenheden insuline erin gezet, nog met mijn insulinepen. En direct gaan slapen met veel alcohol op. Nou, toen werd ik gewoon niet meer wakker. En toen kwam de huisartsenpost met een spuit met suikerwater. En daarna moest ik gelijk eten. Ja, dat is zeg maar het spectrum waar het tussenin kan zitten. Maar hypo's, zeker als er een tweede of een derde op een dag komt, ja, is enorm mentaal ook dat je... uitgeput raakt en gefrustreerd. En
dus voel je het aankomen dat je... Want ik begrijp dat niet iedereen dat voelt.
Ja, ja, de ene keer beter dan de andere keer. Maar als ik echt lager kom, dan voel ik dat. Maar je gevoeligheid, hoe vaker je onder die ondergrens gaat, kan wegvallen inderdaad. En ja, dat is wel heel eng natuurlijk. Ook met autorijden of dat je het niet aanvoelt komen en opeens weg zou zakken. Klopt, ja.
En heb je dat ook veel beter onder controle gekregen dan nu? Of hoe heb je dat eigenlijk onder controle gekregen? Zijn ze er nog, hypo's?
Ja.
Echte vervelende hypo's, om het zomaar dan te zeggen?
Ja, ook. Die zullen ook nooit weggaan. Maar je moet toch wel gemiddeld per week heb je er toch wel 3 of 4.
Oké. Okay.
En dat is niemand die daarvan opkijkt. Maar jullie moeten eerst nog even vertellen van, ben ik zelf nieuwsgierig naar? Doe dit hierna. Een hyper, toen ik net overging op de insulinepomp, toen had ik moeite met sporten om mijn suikers lager te houden.
Ja.
Want ik had vroeger had ik dan langwerkende insuline, 's ochtends in me, en een pompje heeft alleen maar snelwerkende. Dus ik moest dat heel anders aanpakken. Maar de eerste 5 competitiedagen lag ik gewoon met kramp op de grond. Terwijl ik eigenlijk nog nooit kramp in mijn leven had gehad. Dus vooral mijn kuiten, die zijn extreem gevoelig voor... hypers, zeg maar. En,
voor een te hoog bloedsuikerspiegelgehalte. Ja.
En stel dat die naar 15 is gegaan en daarna zou die weer 10 zijn, dan kan ik alles weer. Dan zal ik geen kramp meer krijgen.
Is de kramp er ook uit.
Ja.
Ja, we hebben het volgens mij vorige podcast hebben we het eventjes gehad over het niet kunnen loslaten van spanning uit spieren als een energiegebrek in de spier.
Ja.
Zou het daarin kunnen zoeken? Nou, je hebt eigenlijk een overdaad aan energie op dat moment in je bloedbaan stromen bij zo'n hyper natuurlijk.
Ja, maar daarmee is het nog niet in de cel natuurlijk. En dat, dat zal het zijn. Kijk, je hebt natuurlijk... Kijk, de energie in een spiercel, dat is ATP. Dat is adenosine trifosfaat. En door die af te breken naar ADP, dat is difosfaat. En dan hou je een P'tje over. En een AMP... En dan hou je er nog maar eentje over. En daarmee komt energie vrij. En in theorie zou het zo moeten zijn dat wanneer de cel niet meer beschikt over voldoende energie, er is heel veel AMP, dat voldoende zou moeten zijn om de glucosetransporter naar de celwand te brengen, waardoor onafhankelijk van insuline er glucose opgenomen kan worden. En dan gaat er daar dus iets mis. En dat heeft dan of te maken met de glucosetransporter. Ik kan me ook voorstellen dat kuiten vooral... eigenlijk al je houdingsspieren, maar met name kuiten en hamstrings zijn eigenlijk heel erg voor hun energie afhankelijk van het verbranden van vetten. Dus van beta-oxidatie, omdat je langdurig spanning nodig hebt in die spieren. En ik denk dat wanneer je metabool flexibel bent, dat je kunt switchen tussen suiker en vetverbranding. En ik denk dat je de metabole flexibiliteit mist bij diabetes type 1. En dat wellicht de reden is dat je kramp krijgt als je suiker in het bloed te hoog wordt. Maar ik zou dat na moeten kijken, want ik kan je niet direct uit mijn hoofd vertellen dat ligt daarin of dat ligt daarin.
En ze gaan altijd aan mij vragen ze, stel dat ik heel lang een hyper zou hebben, nog veel hoger, dan willen ze mijn ketonen meten. Daar heb ik ook eigenlijk een eigen setje voor. Naast dat ik mijn bloedsuiker kan meten, moet ik eigenlijk ook mijn ketonen kunnen meten.
En dan heeft het dus daar iets mee te maken waarschijnlijk.
Dat heeft met verzuring volgens mij te maken. Alleen dat is natuurlijk een veel langduriger proces volgens mij.
Ketonen, die maak je vrij wanneer je uit je vetzuren een glucose gaat maken. Ook dat is een gluconeogenese. En je brein doet het bijvoorbeeld heel erg goed op ketonen. Dus dat is ook een vorm van energie. En als ze dan dat willen meten, dan kan ik me voorstellen dat dat een maat is van vetverbranding. En ik zou me kunnen voorstellen dat je wellicht bij een hoog bloedsuikergehalte en het niet in de cel krijgen van die bloedsuikers, dat dat een gebrek aan energie geeft, waardoor je dus inderdaad tegen een kramp aanloopt. Maar dat zou betekenen dat je dan tegelijkertijd tevens in een vetverbrandingsmodus zou moeten zitten. En als jouw ketonen dan laag zijn en je bloedsuiker is hoog, dat zou wel eens de reden kunnen zijn dat je dan kramp krijgt.
Omdat je dan eigenlijk geen brandstof is. Niet flexibel
Er is wel brandstof, maar niet waar die moet zijn.
Ja. Ja, en wat bij mij nog opkwam was ook dat een overdaad aan energie, dus ook in het geval van een hoge bloedsuiker, als dat in een spier juist wel terechtkomt, dat het ook veel oxidatieve stress en schade op een spier kan geven. Misschien dat daar ook nog een reactie uitkomt dat die spier als een verkrampt, eigenlijk omdat er heel snel een veel schade zou kunnen optreden.
Ja, als beschermingsreactie.
Yeah. Ja. Of misschien juist door de overdaad aan energie. En misschien al schade op dat moment is opgetreden, mini-schade.
Maar Frank zegt, als een bloedsuikerspiegel daalt, dan kan hij weer alles. Dus de kramp eruit en heeft hij nergens last van. Dus je hebt dan de insuline nodig om je bloedsuikerspiegel te laten dalen. En die insuline die zorgt er natuurlijk voor dat die glucose uit het bloed in de spiercel kan en daarmee de kramp opheft. Dus daar zit iets met die glucosetransporter die dan niet optimaal functioneert. Want eigenlijk als de energie op is in de cel, dan zou je zoveel adenosine monofosfaat moeten hebben dat alleen al de glucosetransporter naar de celwand brengt. Ja, we worden wel heel technisch.
Ja,
nu,
ik wou net gaan zeggen, we gaan ver, maar zal iets van schade of transport zijn.
Ja.
De praktijkervaring die ik dan heb, als je een hoge bloedsuiker hebt, dan voelt dat, als je echt hoge bloedsuiker hebt, dan voelt dat als stroop in je hoofd. Dus je bloed is letterlijk alsof een stroopreeg. Dus dat lijkt me ook niet lekker voor een spier om nog een inspanning te kunnen leveren.
Nou ja.
Dus het misschien hopen ook wel gewoon de afvalstoffen op.
Dat zou ook heel goed kunnen. Ik zou dat echt na moeten kijken. Ik vind het wel een interessante vraag, want ik heb het nog nooit gehoord.
Ja. Wat ik ook leuk vind om van... ik weet natuurlijk het verhaal een beetje, maar wat ik leuk zou vinden om van jou ook te horen is... Je bent natuurlijk bij Thomas Davee geweest op een gegeven moment, en volgens mij heb je daar een hele grote switch gemaakt.
Ja. Moet ik ook nog even terugkomen op de hypo?
Ja, doe maar.
Jij vroeg van, is dat nu stabiel eigenlijk, hè?
Nou, ja, komt het zo, nog vaak voor.
Ik heb een hele prettige kinderarts gehad. Ik ben op een gegeven moment geswitcht van internist, en die had al altijd een hekel aan het woord controle. En je hebt diabetes dus niet onder controle, maar je doet heel erg je best om het zo goed mogelijk te compenseren. Dus het is een illusie dat je het in ieder geval onder controle hebt. Dus ondanks nu al mijn leefstijlaanpassingen, en ik heb ook een continue glucose meter heb ik, die zit op mijn insulinepomp. Zelfs 's nachts zet hij mijn insulinetoevoer uit, mocht ik te laag dreigen te komen. En nog steeds heb je hypo's in grote en mindere mate. Maar waar het er vooral om gaat bij je type 1 diabetesbehandeling is of insulinebehandeling, is dat je je tijd binnen de 4 en de 8, als die maar zo hoog mogelijk is. Dus je kunt gemiddeld wel heel goed uitkomen, ook al stuitel je van hoog naar laag. Maar en dat merk ik zelf ook. En dat is natuurlijk ook wel een mooie relatie waar jullie mee omgaan. Als die bloedsuiker stabiel blijft en die time binnen range goed is, dan heb je ook een goede dag.
Ja.
Zowel mentaal als je dat ziet, maar ook gewoon lichamelijk. En ook wat je qua inspanningen aan zou kunnen.
Ja, een stukje stabiliteit eigenlijk. Of in ieder geval flexibiliteit binnen je systeem om stabiel te voelen.
Ja, zeker. Ja, en dan wat jij net vroeg van... ik heb eigenlijk twee grote switches gemaakt. Maar de eerste was wel bij Thomas. En Thomas keek wel vooral naar mij, had ik het idee, als iemand met diabetes ook type 2. En dan vroeg hij, eet je wel eens 's nachts? Ja, ik eet wel eens 's nachts, omdat ik dan een hypo heb en ik heb geen oplossing daarvoor. Ik moet ook eten. Maar toen had ik ook nog veel grotere hoeveelheden insuline in mijn lijf. Dus een kans op een hypo was ook veel meer aanwezig dan nu. Maar daar komen we zo nog wel op wat ik nu dan meer doe. Toen ben ik naar huis gegaan, toen heb ik jou, Tom, een foto gestuurd van, van rode bieten en van grannies. Want ik moest grannies eten en de koolhydraten in ieder geval omlaag. Ja, dat is eigenlijk de ommekeer geweest. En ik zit dan toch een beetje zo in elkaar. Het duurt altijd even voordat de knop gevonden wordt. Maar als die knop gevonden wordt... Ik heb alles in een plastic zak gedaan. Heb gelijk naar Edward gebracht. Die woonde 100 meter van mij af. Wil jij dit hebben? Pasta's, rijst, noem maar op. Gewoon alles, gelijk de hele omgeving aangepast. Ja, toen ben ik aan de slag gegaan met de nieuwe leefstijl. Dus dat was switch 1.
Jij zei rode bieten, maar je bedoelt knollen.
Nee, het waren toen rode bieten.
Oké,
ja, weet
dat
ik
dacht toch, ik.
Ja, maar goed, dat was in ieder geval een vooruitgang. Ik weet, dat lag er als eerste. Dat was mijn eerste nieuwe maaltijd, zeg maar. En ik ben een keer een beetje boos op jou geworden. Want jij zei, je moet gewoon sporten zonder te eten. Dat dacht ik, ja jongen, weet je wel wat je van me vraagt als type 1 diabetes patiënt. Dus eigenlijk heel erg in de slachtofferrol. Maar nu weet ik inmiddels dat dat wel kan. Dus daarmee heb jij mij toen eigenlijk toch wel uitgedaagd om, ondanks mijn type 1 diabetes, ja, toch allerlei dingen te gaan proberen. En in jullie vorige podcast, toen zei Menno geloof ik even van, oh, en hij is zelfs een keer, zei dan over mij van 24 uur nuchter geweest. Toen hoorde ik dat. Toen dacht ik, oh, of zei jij dat misschien?
Dat een van ons heeft het gezegd.
Ja, maar ik denk jij, want ik wist het niet, dus ik kan het niet geweest zijn.
Nee, ja, oké. Okay. Of je hebt het opgevangen. Maar, maar toen was ik dus hier en dan heb ik gisteren, toen werd ik weer doorgeprikkeld. Dus heb ik gisteren de hele dag niet gegeten. En ik heb vanmorgen nog een koude douche genomen.
Even voor de duidelijkheid, volgens de internist kan dat dus niet als diabetes type 1. Patiënt.
Het is in ieder geval een algemene aanname van veel mensen dat het niet mogelijk is.
Ja, maar jullie doelden daar net al op. als je heel vaak gaat eten en heel veel koolhydraten, eigenlijk verstoor je dan je bloedsuiker maximaal. Dus heb je daar heel veel last van.
En jij
dus
als type 1 diabetes net zo goed als wij, alleen een beetje meer.
Ja, maar je kunt twee dingen doen. Wat als je heel veel koolhydraten eet, mm-hmm. dan heb je en een hoge koolhydraatload heel de dag. Hè. Dan zie je al die pieken voor je. Dus dan moeten er ook heel veel insulinepieken volgen. Dus je hebt veel koolhydraten en je hebt veel insuline. Als je slim bent, als type 1 diabeet, dan ga je gewoon geen koolhydraten meer eten. Dan stijgt je bloedsuiker na een maaltijd veel minder. Je hebt veel minder insuline nodig. En als je wil gaan sporten en je eet dan een appel en banaan, dan heb je eigenlijk ook voldoende om te kunnen gaan sporten. Ja. Dus ja, je wordt zoveel flexibeler, maar dat is wel omdenken.
Dat is absoluut omdenken.
Dat is precies het suikerziekteverhaal ook eigenlijk.
Ja, zeker is het dat. Ja. En ik denk, jij praat over grammen koolhydraten. En ik denk dat het dan ook nog uitmaakt of dat je 30 gram in één keer eet of 6 keer 5 gram.
Ja, zeker.
Even ervan uitgaande dat 5 gram koolhydraten überhaupt een maat is die je binnen zou kunnen krijgen. Maar ik kan me voorstellen dat wanneer je 6 keer een aantal gram koolhydraten binnenkrijgt, heb je 6 keer een insulinerespons nodig. En als je maar 2 keer koolhydraten binnenkrijgt, heb je maar 2 keer een insulinerespons nodig. En in feite geldt dat hetzelfde voor mensen die geen diabetes hebben. En de ontregeling van die regulatie na verloop van tijd. Kijk, als je dat een keer doet, dat is helemaal niet erg. Als niet-diabetes patiënt zijnde. Om eens een keer een dag te hebben waarin je 6-7 keer een insulinepiek moet, omdat je 6-7 keer een koolhydraatpiek hebt gehad. Het is alleen maar de vraag of dat het verstandig is en gezondheidstechnisch goed is. Om dat op regelmatige basis CQ alle dagen van de week te doen. En dat dan 20 jaar achter elkaar. Dan geef je je alvleesklier wel een beetje op z'n falie, zomaar gezegd. En het is een wonder. En ik heb dat wel vaker gezegd. Als je weet wat er allemaal mis kan gaan, is het een wonder dat het zo vaak goed gaat. En hoe meer ik weet, hoe meer ik besef dat de manier waarop de omgevingsfactoren, daar had je het net ook al over, enorm bepalend zijn voor ons gedrag. En jouw omgevingsfactoren speelden toen rijst en pasta en dergelijke een rol. En die heb je dus gewoon buiten de deur gezet. En ik ben eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd in want die switch die heb je gemaakt. En we gaan het daar zo meteen nog over hebben. Wat je dan precies gedaan hebt. Maar vanaf het moment dat je dus de diagnose hebt gekregen. En je bent ingesteld met een insulinepomp. Wat natuurlijk een grote voordeel is geweest ten opzichte van meten en insuline zelf spuiten en dergelijke. Op hoeveel eenheden insuline per dag zat jij toen je nog een hoop niet wist, laat ik het zo zeggen? Dat is afhankelijk van wat je eet natuurlijk.
En ook hoeveel je sport. Je moet denken aan met mijn oude eetpatroon.
Ja.
Ja, ik denk tegen de 100 eenheden.
En hoeveel nu?
Verschilt ook nog steeds wel, maar tussen de 30 en 40 meestal.
Dat is spectaculair minder.
Ja, en dat is ook extreem laag, hoor ik ook wel vaak van de internist of diabetesverpleegkundige.
Nu hebben wij natuurlijk een fantastisch land met een fantastische gezondheidszorg, zeg maar. Maar er zijn landen in deze wereld waar diabetespatiënten, en of dat nou type 1 of type 2 patiënten zijn, zelf hun insuline moeten betalen. En voor die mensen is het natuurlijk een enorme verbetering financieel gezien, als die van 100 eenheden naar 40 eenheden per dag kunnen gaan. En dan is er nog een stukje economisch motief wat daar een rol in speelt. Maar op de lange duur is het voor je gezondheid natuurlijk ook beter om veel minder te gebruiken.
Ja, het is een hele mooie business case, waarbij medicatie minder is. Je doet heel veel aan preventie. Je wordt er een gelukkiger mens van. Ja, de maatschappij zou er vitaler van worden. En dat kan natuurlijk ook, dat is heel breed, kun je dat benaderen.
Dat geldt voor jou, maar dat geldt ook voor mij. Ik bedoel, de laatste keer dat ik jou gezien heb, is hoeveel jaar geleden?
10?
Toen zag ik er ook anders uit als nu.
Ja.
En ik heb geen diabetes. Ik denk dat ik net op tijd mijn leefstijl heb aangepast. Want ik denk dat ik heel hard op weg was naar diabetes type 2. En ja goed, ook ik heb diezelfde leefstijlaanpassing gedaan als jij, denk ik. En ik denk dat het voor iemand met een werkende alvleesklier wat makkelijker is om in te richten. Ik heb zelf, ik denk anderhalf jaar, twee jaar geleden, 14 dagen een continue glucosemeter gedragen. En gewoon uit nieuwsgierigheid van, joh, wat doet mijn bloedsuikerspiegel eigenlijk? En ik heb ook in die 14 dagen één keer 24 uur niet gegeten. En de gemiddelde Nederlander denkt dat als je niet eet, dat je een bloedsuikerspiegeldip gaat krijgen. En de gemiddelde Nederlander denkt dat je dus moet eten om hem op peil te houden. Maar als je een continue glucosemeter draagt en je eet niet, dan heeft het lichaam dus een fantastisch regelsysteem. En daar hebben we het net al over gehad met glucagon natuurlijk. Om ervoor te zorgen dat je bloedsuikerspiegel helemaal niet daalt. En dat je zelfs wanneer je nuchter bent en je zit aan het einde van die 24 uur. En je maakt wat adrenaline en cortisol aan door wat te gaan sporten, dat die zelfs omhoog gaat. Mm-hmm. En dat is echt geniaal om dat eens een keer te zien wat er nu eigenlijk gebeurt.
Ja, en dan zie je eigenlijk ook meteen terug dat wij zijn natuurlijk, ja, nou, jij bent al KPNI-therapeut, ik doe de opleiding, maar daarin gaat het over evolutie en ja. Hoe evolutionaire geneeskunde. En wat je natuurlijk ziet is dat die hormonen evolutionair gezien een rol hebben. Ik bedoel, insuline is daar natuurlijk om een reden, maar met name ook het resistent worden voor insuline heeft een functie.
Absoluut.
En die mechanismes, je ziet dat die eigenlijk vooral zijn gemaakt om te kunnen gaan met schaarste aan voeding en helemaal niet met een overdaad aan voeding. En dat is eigenlijk wat jij net ook gewoon schetst, hoe je dat zelf ervaren hebt.
Absoluut. Ik kon er goed mee overweg met de overdaad.
Ja, precies. En vervolgens zag je dat je lichaam zonder ook best wel goed overweg kon.
Nou, eigenlijk beter, want ik heb veel meer energie als ik minder eet. Ja. Dat is gek, hè? Want de meeste mensen denken dat je moet eten voor energie.
Nou, jij noemde ook al een keer in een vorige podcast dat glucagon misschien wel een veel belangrijker hormoon is dan insuline. Maar wij hebben insuline
evolutionair gezien.
Ja, maar wij hebben insuline belangrijker gemaakt door onszelf in een moderne leefomgeving die, nou ja, voor een groot deel in ieder geval ziekmakend is.
Nou ja, als je ervan uitgaat dat in de evolutie schaarste een groter goed meer aanwezig was als overvloed, ja, dan kan je je voorstellen dat als er niet iets te eten is, dat het belangrijk is om je bloedsuikerspiegel op peil te houden. En daar is dan de glucagonreactie voor.
Ja.
Ik lees nogal veel en naast het feit dat ik het heel leuk vind om een podcast te maken, luister ik ook heel veel podcasts. En ik heb in een van die podcasts vertelde iemand dit verhaal. En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk best heel erg logisch dat eigenlijk glucagon het meest belangrijke hormoon is. En dat door onze leefomstandigheden, dus dus wat ik de vorige keer zei, we kunnen jou uit het stenen tijdperk halen, maar het stenen tijdperk niet uit jou. Dat door onze leefomstandigheden insuline belangrijk is geworden. Maar dat het oorspronkelijk een indicatie was, noodzakelijk was, op het moment dat er een keer overvloed was. Je had een bijennest met... Wie maakt eigenlijk honing?
Ja, precies. Maar is het ook bekend of dat glucagon er echt eerder was of zo? Of?
Oeh, nee. Weet jij dat toevallig? Niet bij mij.
Okay.
Maar dat sluit niet uit dat het wel zo is.
Nee, want ik heb wel eens volgens gehoord van hormonen die er eerder waren, omdat ze, hoe belangrijker ze natuurlijk evolutionair zijn geweest, hoe eerder ze er al waren. Zoals bijvoorbeeld het schildklierhormoon was er heel vroeg.
Ja.
Dat het belang daarvan natuurlijk heel groot was. Zeker op dat moment waarschijnlijk.
In de ontwikkeling, ja.
Ja.
Nog even daarop inhakend, op de continue glucose monitoring. Dat doe ik natuurlijk ook dagelijks. Maar die twee momenten dus ook dat ik... ik ben dus, even kijken, zondagavond heb ik om 8 uur voor het laatst iets gegeten.
En mag ik dan vragen wat je gegeten hebt?
Ja, dat was gewoon de avondmaaltijd. Zoete aardappel en wat groenten erbij en kokosjoghurt. En toen heb ik dus, ben ik gaan werken maandag. Toen heb ik de hele dag dus ook niet gegeten. En toen heb ik vandaag, dinsdag, heb ik zeg maar om 11 uur heb ik weer voor het eerst gegeten. Dus
hoeveel uur?
Ja, bij 36 plus 3, 39 uur volgens mij nuchter geweest, als ik het goed uitreken.
Ja, dat doe je goed.
Ja. En En de vorige keer, toen, hetzelfde verhaal zeg maar toen ben ik 's ochtends eerst nog gaan wielrennen, weet ik nog. Want daar was ik gewoon nieuwsgierig naar, kan dat nu eigenlijk nog wel? Ja, ik ben natuurlijk bang dat mijn bloedsuiker te laag komt op zo'n moment. Maar wat bleek nou? Ik ging wielrennen en die bloedsuiker die ging omhoog. Ik had dan wel mijn pomp helemaal uitgezet met insuline. Maar tijdens die rit heb ik insuline gespoten, omdat die bloedsuiker, maar die ging echt naar 12, 13, 14. Oftewel, dat systeem...
Dat werkt.
Dat werkt heel, heel goed. Maar ik wil jullie even meenemen, daar heb ik ook een vraag over aan jullie, naar mijn ervaring van deze week. Overigens doe ik dit niet met regelmaat en merk ik ook dat ik minder strikt ben geworden. Maar mijn lijf is wel veel flexibeler geworden. Dus ook als ik nu brood eet, krijg ik minder last van mijn darmen als dat ik dat vroeger zou krijgen. Dus ik, dat vind ik ook mooi. Dat,
dat
je,
is herkenbaar, dat heb ik ook.
Ja. Dus je kunt eigenlijk weer meer als je een tijd strikt bent. Maar dan moet je wel goed de 80-20 regel bewaren. Maar 's ochtends doe ik regelmatig nuchter blijven. Dan heb ik echt om 1 uur, 2 uur, dan beginnen mensen om me heen ook allemaal te eten op kantoor. Nou, dan is het even lastig. Maar dan ben ik er helemaal doorheen, zeg maar. Mm-hmm. Maar dan heb ik dan eigenlijk voordat ik ga slapen, heb ik echt zo'n hol gevoel in mijn buik. Maar eigenlijk allemaal nog prima. Ik sliep niet zo heel best vannacht. Ik moest ook 2 keer naar de toilet toe. Ik had ook veel meer gedronken, merk ik altijd op zo'n dag, dat je meer gaat drinken. Maar vandaag, en dat weet ik ook nog van de vorige keer, ik was brak. En heb ik ook nog een koude douche 's ochtends genomen. Had ik ook al heel lang niet gedaan. Dacht ik, heb ik maximale boost van mijn immuunsysteem. Maar ik merkte ook aan dat ik ook 3 of 4 keer in korte tijd naar de toilet moest. Dat mijn darmen ook wel even een tikkie hadden gehad. Positief of negatief. En dat herstelt ze. En dat weet ik ook nog van de vorige keer, was dat precies hetzelfde. Alsof ze even niet meer gewend zijn om eten te verwerken of zo. Maar dat brak zijn en duizelig in mijn hoofd trouwens ook al wat. Zulke dingen. Zijn dat dingen die jullie kunnen verklaren?
En hoe was je focus, je concentratie op die momenten? Was die ook wel minder?
Nou, ik was heel... Dat merkte ik ook al, zeg maar, die avond ook al, dat ik een soort van heel bewust was. Van, nou, dan ging ik hier naar de Waal lopen en dan echt, er was voor de rest helemaal niks, weet je wel. Ik was gewoon heel rustig en dan ging ik ook vanochtend ging ik even wandelen en dan ging echt allemaal stap voor stap. Gewoon heel, eigenlijk wel veel focus, zou je kunnen zeggen.
Ja. Echt in het hier en in het nu was je.
Dat vooral.
Ja.
Ja. Ik mediteer ook wel veel. Dat had ik vanochtend ook nog gedaan. En ook die meditatie ging ook veel, je moet niet met volle buik kun je niet mediteren, zeggen ze.
Ja, maar dat ging makkelijker.
Dat zijn wel hele mooie aanvullende processen op elkaar, ja.
Want brak klinkt niet echt positief. Maar als ik het zo hoor, was het eigenlijk best wel een positieve ervaring dan. Kon je ook zeggen, lekker rustig en het ging allemaal vanzelf. Of was het op zich niet prettig voor jou?
Nou, ik was in die zin was ik heel rustig, gewoon in mijn hoofd. Maar ik voelde wel dat ik iets had gedaan waar mijn lichaam van moest herstellen. Dus ja, dat bedoelde ik meer met zware bovenbenen, een beetje duizelig als ik weer even een keer naar beneden toe ging, zulke zaken.
Nou, de energie werd op dat moment in ieder geval naar een bepaalde deel verdeeld, toch? Denk je niet?
Ja, ik denk als je heel veel focus hebt gehad. Kijk, we hebben het tot nu toe iedere keer gehad over de 3 grote systemen die energie verbruiken. De hersenen, het immuunsysteem en je metaboolsysteem. En waarbij dat metaboolsysteem bestaat uit het bewegingsapparaat en je spijsverteringsorganen en andere organen.
Daar was minder energie.
Daar was duidelijk maar er was ook minder energie nodig. Mm-hmm. Want er hoefde niks verteerd te worden. En zo te horen was er voldoende focus, dus je hersenen hadden voldoende energie. Ik zou me kunnen voorstellen dat als je metabool op een laag pitje staat omdat je niet eet, dat dat misschien ook in het bewegingsapparaat repercussies heeft, dat invloed heeft op de energieverdeling naar je bewegingsapparaat toe.
Was dit feitelijk niet gewoon een stressprikkel, een acute stressprikkel met een veranderde energieverdeling in het voordeel van de hersenen?
Nee, dat zal toch? Absoluut zo zijn. En wat ik heel vaak hoor, is dat wanneer mensen zo lang vasten, dat ze een gebrek aan mineralen hebben. Dus ze eten dan niet. En dat ketosalt bijvoorbeeld, ketozout, dat je dat oplost in een glas water, dat je die effecten dan veel minder zou hebben. Dat brakke gevoel veel minder zou hebben. Dus het heeft te maken met de elektrolytenbalans, denk ik.
Interessant, want ik heb alleen maar water en thee gedronken.
Ja.
Dus ja, dat is wel herkenbaar. Want ik voel dat vandaag mijn lichaam met de eerste maaltijd nog niet. Maar met de tweede, derde maaltijd begon ik echt weer te herstellen.
En had je niet specifiek zin in dingen? Kijk, vroeger, als ik vroeger ergens zin in had, dan was het meestal een Snicker of zo. Als mijn suiker was. En, of een vulkoek of iets of zo. Maar inmiddels is het wel zo dat als ik het idee heb dat ik iets tekort kom, dan heb ik ook zin in bijvoorbeeld drop of zo. Omdat daar natuurlijk heel veel zouten in zouden kunnen zitten. Heb je dat zo ervaren? Of?
Nee, ik eet graag pure chocolade. Daar had ik wel zin in weer. Maar,
ja, wat zit er in pure chocolade? Magnesium.
Ja, ik zat ook te denken magnesium.
Het is wel grappig dat je dit zegt, want ik dacht gisteren, ik heb zelfs magnesium bij, gewoon magnesiumpilletjes. En ik dacht, misschien zou dit wel een goede combi zijn, vaste en magnesium. Dus
ik denk dat je
gelijk je bedenkt het gewoon zelf al.
Nou ja, dat is de reden dat ik dat vroeg, omdat je waarschijnlijk heel vaak intuïtief best weet wat je op dat moment nodig hebt. Alleen, je moet er wel gewend zijn om te luisteren naar wat je lichaam je vertelt. En dat is natuurlijk iets wat we in deze tijd compleet verloren zijn, zeg maar. En omdat jij daar wel wat bewuster mee bezig bent als de gemiddelde mensen die je kent, vroeg ik me af of dat je die intuïtie ook had. En ja, dus. En het zou interessant zijn als je dat de volgende keer doet, als je bijvoorbeeld in het water wat je drinkt, wat zout zou oplossen, om te kijken of je dan ook brak voelt daarna.
Ja, want ik weet natuurlijk van jouw chocola. Ik wil dat al zeggen, van volgens mij had je dan wel zin in chocola mogelijk. Maar volgens mij heb je voor je verjaardag ook weer een hoop chocola voorraad gehad. Dus dat moet geen probleem zijn natuurlijk.
Nee, maar het is wel interessant dat magnesium, ik slaap ook niet zo best altijd. En nu hoor ik dat ik een heel erg, ik heb best wel drang naar chocolade, zeker die pure. En dan hoor ik dat daar veel magnesium in zit. Dus misschien is dat best wel een natuurlijke reactie dat ik eigenlijk een magnesiumtekort heb. Maar nou, dan moeten we dan nog eens
zijn ook receptoren in je brein die op magnesium reageren, waardoor je kwaliteit van slaap toeneemt?
Ik heb ook altijd zin om magnesiumtabletten te nemen. Daar heb ik nooit aversie tegen. Okay, dus dat is wel grappig.
En mag ik vragen welke magnesiumtabletten je neemt? Er zijn namelijk nogal wat verbindingen te koop.
Nee, maar ik bestel ze via... Ja, jij kent de naam
al. Ja, je hebt of magnesan of magnesiumcitraat, denk ik.
Ja, ze staan hier op de aanrij. Maar het is dat met dat blauwe etiket met witte letters.
Ja, het is in ieder geval die van...
Om niet per se merken te noemen, maar het gaat om de verbindingen, zeg maar. Als je namelijk naar een drogisterijketen gaat om daar magnesium te kopen, dan zie je dat er enorme prijsverschillen zijn. En de meest goedkope productievorm van magnesium in tabletvorm is magnesiumoxide. En magnesiumoxide, dat is een verbinding die je ontzettend slecht kunt opnemen. En we hebben veel verbindingen die we veel beter kunnen opnemen, zoals bijvoorbeeld magnesiumcitraat. En magnesiumcitraat is met name goed voor spierontspanning, zeg maar. En bijvoorbeeld magnesiumbisglycinaat. Dat is een vorm van magnesium waarbij de magnesium in een eiwit is ingevouwen. En omdat het in een eiwit is ingevouwen, passeert het heel makkelijk de darmwand. En dat is een super goed opneembare vorm van magnesium. En die kan je vooral gebruiken om inderdaad de receptoren waar Tom het over had, om die tot rust te brengen en waardoor je makkelijker inslaapt inderdaad. Dus dat hangt allemaal samen. Dus het is wel interessant dat je dat op die manier zelf eigenlijk al ervaren had.
Ja, dus het is de citraat die je neemt in ieder geval.
Ja, nee, eigenlijk, mag ik nog ingaan op wat jij net zei van eigenlijk naar je lichaam luisteren? Trek ik hem even iets breder naar heel mijn leefstijl. Ik ben iemand van extreme, ben ik inmiddels achter. Ik ben ook iemand die in een vijfjarige cyclus werkt, zeg maar. Dat ik ergens met heel veel focus bezig kan zijn. Maar ik ben ook wel avontuurlijk wat dat betreft. Maar ik ben 2 jaar geleden gestopt met mijn wielrencyclus, zeg maar, van 5 jaar. Dat doe ik gelukkig nog wel steeds, dus ik heb plezier wel aan behouden. Maar toen ben ik eigenlijk op het bewustzijnspad ook terechtgekomen. Mm-hmm. Met eigenlijk het meest extreme wat ik heb gedaan is een keer een 3-daagse met allerlei... dat je jezelf heel erg moest uiten met schreeuwen tegen elkaar. Een zweethut met heel veel hitte en echt heel oncomfortabel zijn. En ik ben 10 dagen in stilte geweest. En die eerste heeft me heel erg geholpen om geen slachtoffer meer te zijn, maar eigenaarschap te nemen, die 3 dagen met die extreme. Maar de in stilte, wat ze eigenlijk je daar leren, dat heet Vipassana, is eigenlijk, je moet net zo lang lichaamscans maken van je kruin tot aan je teen. En dat doe je dan echt wel. Dat is het, je gaat eerst allemaal andere oefeningen doen, 3 dagen lang, om je ademhaling te volgen. Om je brein zo scherp te maken, je geest. En dan ga je bodyscans maken van boven naar beneden. Van je kruin tot aan je teen dus. En dan moet je bij elk plekje wat jij belangrijk vindt, maar heel je lichaam afgaan, dan even voelen wat het is. En dan ga je weer door. En dan ga je weer door. Toen ik dat daar aan het doen was, op dag 8 of 9, toen ging ik even met die mentor, had ik een kort gesprekje. En toen zat ik op die stoel. En dat is heel grappig hoe dat dan gaat. Ik voelde mijn buik, want ik was gewoon zenuwachtig. Alleen ik was daar al zo lang in stilte en noem maar op, dat ik eigenlijk alleen maar bewustzijn had van, oh, er zit iets in mijn buik. En toen dacht ik pas 2 dagen later, dacht ik, oh verrek, ik was zenuwachtig. En nu ja net, en ik merk dat ik nu de laatste maanden, zeker sinds ik ondernemer ben geworden, moet ik allerlei beslissingen maken, dat ik bewust word van lichamelijke vibraties met mensen die dus positief naar mijn plannen kijken, niet positief naar mijn plannen kijken. En dat ik al pas al heel lang dacht bij iemand, hier zit iets niet goed. En eigenlijk binnen 2 weken kwam dat ook. Dus ik was gewoon blij dat het kwam, want dat was weer een bevestiging van. Maar ik had hem eigenlijk nog nooit voor mezelf gemaakt met dat ik ook met voeding, dus waar we het net over hadden, dat zit voor mij eigenlijk precies in dezelfde hoek. Dus,
natuurlijk.
Ja, en dat vind ik dus heel interessant. Of dat is mijn levensavontuur van nu. Van, dit ga ik gelijk weer integreren. Denk, hey, dat vind ik mooi. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
Nou ja, wat je ziet is dat je dus kan vertrouwen op je intuïtie.
Ja, 100%.
Er zijn onderzoeken gedaan. Dan moet ik even zeggen, kijken hoe ik dat zeg. Waarbij eigenlijk je intuïtief al de juiste beslissing had genomen voordat je brein zover was om de beslissing te nemen. En daaruit blijkt dat wij ons gewaar worden van heel veel informatie waarvan we niet bewust zijn dat we die gewaar worden. Snap je wat ik bedoel te zeggen? En dat betekent dus dat als die informatie er al is voordat we die gewaar worden, dat het in een frequentie zou moeten zijn. Want anders kan je dat niet waarnemen. Voordat je het bewust waar kan nemen. Dat zijn interessante dingen om over te praten, inderdaad.
Ja, het is ook wel grappig om daarop in te haken. De juiste beslissing nemen geeft ook, nou ja, dat is eigenlijk ook wat je al indirect net al zei, het geeft ook heel erg energie. En ik weet even niet meer wie het tegen mij zei, maar jij herkent het misschien ook wel, Menno, met patiënten, en jij misschien wel met in een andere vorm ook. Je hebt zo van die dagen en dan denk je achteraf, denk je, het was vermoeiend. De mensen die hier op visite zijn geweest, de praktijk, die geven je, ja, dat kost je energie.
Ja.
Maar ik heb laatst gehoord van, dat is niet zozeer zijn dat niet die patiënten die energie kosten, maar je bent het vooral zelf die bij die mensen eigenlijk niet de juiste beslissing neemt. Om de juiste handeling en de juiste actie te doen van, misschien is het wel beter eigenlijk dat ze helemaal niet door je behandeld worden. Dat kan een conclusie zijn inderdaad. Maar ook gewoon, misschien heb je niet de juiste beslissing genomen dat je dacht van, deze persoon moet eigenlijk dit. Dit heeft hij nodig, of dit wil ik hem eigenlijk zeggen, maar je hebt hem dan niet gezegd omdat je dacht van, nou ja, misschien hij doet er toch niks mee. Of,
ja.
Dus je hebt dan eigenlijk niet de juiste communicatie, juiste beslissing naar iemand gemaakt. En dat leidt dan tot het gevoel van weinig energie voor jezelf. Maar dat moet je niet zeer bij diegene zoeken, maar eigenlijk bij jezelf.
Het is een energielek van jezelf.
Ja, exact. Ja.
Ja. Ja. Want wat jij net opdoelde, volgens mij, Menno, dat noemen ze ook wel non-dualisme. En het meest praktische voorbeeld heb ik van Dick Swaap daar in een podcast van gehoord, dacht ik. Dat je moest kiezen welke vinger je omhoog ging doen. Dus je legt je hand op tafel neer en dan ging je 1 van je 5 vingers omhoog doen. En die beslissing wordt in je onderbewustzijn gemaakt. En een computer kan dat energiesignaaltje al eerder meten dan dat jouw neocortex het verhaal rationaliseert aan het einde. Dus eigenlijk kun je daaraan zeggen van, eigenlijk maak jij die beslissing helemaal niet bewust. Je hebt dus helemaal geen vrije wil, zeggen ze dan.
Hmm.
En daarmee ontstaat eigenlijk alles op een ander niveau. Maar dat sluit heel erg aan bij wat jij net zei. Dus die computer, die voordat jij je vinger optilt, zegt die onderzoeker al welke jij op gaat tillen.
Yeah.
En dat is een moeilijk concept.
Dat is bizar.
Want dan je ervaren vrije wil is zeg maar evolutionair superbelangrijk.
Mm-hmm.
Maar het idee dat je geen vrije wil hebt, dat ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid. Want die verantwoordelijkheid, die hoort daar ook binnen, zeg maar. Want daar heb je ook niet voor het kiezen gehad dat jij een verantwoordelijk leven wil leiden. Dus ja, weet je, er verandert helemaal niks. Maar voor mij geeft dat een heel geruststellend gevoel. Dat gewoon heel veel dingen gewoon zijn zoals ze zouden moeten zijn. Maar het kan ook helemaal de andere kant op werken. Maar dat is ook in hoeverre je dus, jij noemde net al eigenaarschap nemen en geen slachtoffer willen zijn. Ja, mm-hmm. Daar heeft er volgens mij ook veel mee te maken.
Het is maar goed dat je misschien niet bewust bent van het feit dat dat zo werkt soms. En dat geeft het ook achteraf, denk ik, een fijner gevoel. Zo kan ik me zo voorstellen in ieder geval.
Ja.
Ik zit al een stukje verderop in mijn hoofd terwijl je dit vertelt. Maar ja, dat zal dan ook onderbewust zijn geweest, zeg maar. Jij hebt een achtergrond in biomedische wetenschappen. En je vertelde net, voordat we begonnen met de opname, dat het eerste jaar biomedische wetenschappen en geneeskunde, dat gelijk is. En het is eigenlijk best bijzonder dat jij tijdens je studie eigenlijk net pas geconfronteerd met diabetes type 1. Ik vind het bijzonder dat je pas op latere leeftijd daadwerkelijk bent gaan zoeken, gaan uitvinden, maar hoe werkt het dan in mijn lichaam? Kun je daar iets over vertellen?
Je bedoelt, ik heb op mijn 19e diabetes gekregen en ik deed een medische studie.
Ja.
Maar eigenlijk is mijn zelfonderzoek om echt de verbeteringen te doen, de optimalisatie, pas veel later gekomen.
Precies.
Ja. Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Dat is wel een persoonlijk verhaal, maar dat wil ik wel graag delen. Ik heb nu 15 jaar, als je even ruim rekent, iets langer. Maar ik ben eigenlijk tot nu toe 3 fases doorgegaan.
Van 5 jaar?
Ja, sluit daar ook mooi bij aan.
Precies.
En mijn eerste 5 jaar was gewoon, ik kon niet voor mijzelf zorgen. Op allerlei gebieden niet. Maar dat wist niemand. Dat is ook de functie dat ik type 1 diabetes heb gekregen. Maar dat wist ik toen.
Nu moest je.
Ja, maar dat wist ik toen natuurlijk niet. Dus ik werd gedwongen tot zelfzorg, letterlijk van mijn lichaam. Want ik moest met mijn eigen lichaam bezig gaan zijn.
Mm-hmm.
Ja, dat was eigenlijk een soort van verlichtende periode achteraf. Want voor de rest had ik niet zoveel. Het was heel zingevend dat je gewoon daarmee aan de slag kon gaan.
Mm-hmm.
Maar toen kwamen 5 jaar van, en ik ga even heel snel, maar van, waarom heb ik dit nou gekregen? En ik heb het zo zwaar. En je voelt je heel eenzaam als diabetespatiënt. Kunt je heel eenzaam voelen. En je bent ook angstig. Ik denk dat angst ook veel te maken heeft met de alvleesklier. Je maakt zeg maar tussen de, ik dacht, ik heb het gegoogeld, maar tussen de 100 en 250 beslissingen per dag rondom type 1 diabetes. En dan vragen mensen aan je als je gaat sporten, en heb je daar nou eigenlijk last van? Ja, dan denk ik, heb ik hier nou last van? Ja, ik ben de hele dag ermee bezig, non-stop. Ik heb nooit vakantie, er zit altijd ruis in je hoofd. Dus er bestaat een enorme gap tussen de beleving van de omgeving en jouw interne beleving.
Mm.
Nou, daar heb ik 5 jaar over gedaan om dat niet meer bij mijn omgeving neer te leggen. Goede gesprekken met mijn ouders erover gehad, psychotherapie gedaan, van alles en nog wat. En toen kon ik dus emotioneel beter voor mezelf zorgen. Dus fase 1 was lichamelijk voor mezelf zorgen, toen emotioneel voor mezelf zorgen. En toen kwam eigenlijk fase 3, en dat is nog wel een hele mooie, denk ik, die ook met jullie metabool gezond raakt. Alles hangt met elkaar samen. Je kunt gezonder gaan eten, je kunt meer gaan bewegen, maar je kunt ook gaan mediteren en je daardoor beter gaan voelen. Misschien kun je daardoor ook wel de stap nemen om gezonder te gaan eten. Maar toen is mijn leven in een stroomversnelling gekomen, waarbij ik gestart ben met anders te eten. Maar doordat ik anders ging eten, kreeg ik ook een hele andere energiehuishouding. Ik kreeg energie voor 10 man, in plaats van dat ik elke keer een koekje nodig had om weer mijn diabetes de baas te kunnen. Dus ja, dat ging zo om. En dat gaf ook heel veel kracht van binnen natuurlijk. Van hey, ik heb veel meer regie, ik kan veel meer. Dus dat is bij mij met voeding begonnen. En toen ben ik ook heel fanatiek gaan wielrennen. Daarbij kwam kijken dat ik minder alcohol ging drinken. Ik ging geen drugs meer gebruiken. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Je voelt opeens dat je wel weerstand kan bieden aan allerlei dingen uit je omgeving. Dat maakt je weer krachtiger. Toen ben ik dus 2 jaar geleden ben ik ook nog met dat hele bewustzijnspad in aanraking gekomen. Waarbij ik dan ook elke ochtend, bijna elke ochtend, maar ik denk wel op een heel jaar mis ik maar 10 dagen, doe ik een ochtendmeditatie. Maar ik doe ook nog wel eens een avond- of een middagmeditatie. En ik zit ook in zo'n groepje, dus dan is het op maandag altijd al dubbel. Ja, en daar heeft dan ook weer die andere processen ook weer enorm versneld. Want als je 's ochtends gaat mediteren en je gaat naar je werk toe, ja, ik ben echt slimmer geworden. Ik ben niet slimmer, ja, ik weet niet. Er zijn trouwens ook wetenschappelijk wel artikelen over dat meditatie gewoon leidt tot veranderingen in je brein. Ja, je maakt nieuwe wegen in je hersenen aan en alles wordt makkelijker. En waar ik eerst toch eigenlijk het leven meer als iets wat op mijn schouders hing, denk nou ja, alle mogelijkheden zijn er, alles is er. En ik heb het volledig in eigen hand, zeg maar. Dus eigenlijk heeft diabetes me een gigantisch mooi leven gegeven. Maar ik ben wel door een enorm dal gegaan en enorm gevecht geleverd.
Zonder dal geen piek?
Nee, klopt. En het raakt me ook als ik dat nu zo weer een keer mag vertellen. Dat is ook mooi. Het vormt wel echt je leven op die manier. En er zijn mensen die daar niet doorheen komen. Ja, ik heb denk ik die les wel aan kunnen nemen als iets positiefs op een gegeven moment. Waar ik nu bijna zie mijn diabetes als een talent zie in plaats van een beperking. Ja, dus dat is... achteraf is het altijd mooi vertellen. Maar ja,
achteraf is mooi
het
worden.
Is 15 jaar, hè? Ja, precies. Maar 15 jaar ja, van mijn leven ben ik er toch eigenlijk wel mee bezig. Om hier te komen. Dus dat is wel een gigantische investering.
Ja, als je kan uitspreken dat je dankbaar bent voor dit soort periodes, dan volgens mij is dat echt...
Dan verandert je neuroanatomie.
Ja, enorm.
Dat is exact hetzelfde met meditatie.
Ja.
En meditatie en dankbaarheid hebben echt allebei te maken met de werking van jouw vegetatieve zenuwstelsel. Mm. Die dus eigenlijk de dingen reguleert waar je met je wil geen invloed op hebt. En dus dat is nog wel te verklaren hoe dat het werkt ook. En dat is wel mooi.
Ja, een stukje positief denken hoort er voor mij ook heel sterk bij. Pas ging er iemand bij mijn bedrijf, stopte ermee. En diezelfde dag besloot ik, dit is een kans om mijn team te versterken. Ja, dat is zo'n andere... Dat kende ik eigenlijk helemaal niet van mezelf. Normaal zou ik eerst 2 dagen gaan zitten analyseren en baden. Het was gelijk. Die knop ging vanzelf om. En tuurlijk kan ik in dat oude patroon ook nog komen. Als het maar groot genoeg is, dan zit ik gewoon weer thuis en dan voel ik me eenzaam en dan denk ik, waarom ik? Maar
dat duurt geen half jaar meer.
Ja, als het groot genoeg is misschien, maar ja, nee, maar nee, inderdaad, klopt. En ja, dus dat is wel, daar ben ik trouwens ook heel dankbaar voor. Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen in het leven, dankbaar zijn.
Ja, je hebt ook, dat hoorde ik laatst, dat is ook wel leuke aanvulling, denk ik, je... Iemand zei, ik weet niet meer wie het zei, kan best zijn dat een van jullie dat was, maar de mens is van nature een pessimist. En dat zou mogelijk een verklaring kunnen hebben, ook weer in een stukje evolutie, dat wij pessimisme vaker nodig hebben gehad om te overleven. Want als je natuurlijk pessimistisch ingesteld bent, dan zie je wel veel gevaar. En als je optimistisch bent, dan kijk je misschien over gevaar heen, ondanks dat het je natuurlijk wat oplevert. Maar misschien verklaart dat ook voor een deel dat veel mensen pessimistisch zijn en de neiging hebben om dat als eerste gedrag te vertonen dat daarbij past. Maar uiteindelijk als die schakeling, en dan hebben we het ook weer over flexibiliteit in je systeem. Eigenlijk is dat ook metabole flexibiliteit uiteindelijk. Maar dan neuroanatomisch misschien gezien. Dat je daarmee dus ook door optimistisch te zijn, ja, wel verder komt in het leven uiteindelijk. En niet door alleen maar pessimistisch te zijn. Maar het verklaart misschien ook een hoop van de houding van veel mensen, denk ik.
Ik denk niet dat je het van mij hebt.
Nee, maar het heeft ook te maken met je eigen patronen durven doorbreken. Hè? En ik heb op een gegeven moment een relatie beëindigd, waardoor, dat dacht ik, dat ga ik nooit doen. En dat is ook echt een switch in mijn leven. En toen heb ik dat toch gedaan. En daarna zijn alle beslissingen minder moeilijk geworden. En nu volgen de beslissingen zich soms zo snel op. En dat gaat allemaal eigenlijk vanzelf. En dan krijg je leven veel meer een flow eigenlijk. En ik zit niet altijd in een flow, maar ik heb wel fases van flow. En dan gaat het allemaal heel snel en alles dient zich aan wat je nodig hebt op dat moment. Ja, dat creëer je dus allemaal zelf. En we hadden
of je creëert het allemaal zelf niet.
Ja, daar hebben we het al even over gehad. Ja. Maar je ervaart alsof je het zelf creëert in ieder geval. Denk daar een aandeel in te hebben.
Ja, nee, maar ik bedoel, als dingen zich niet aandienen op het moment dat je het nodig hebt, misschien heb je dat ook zelf gecreëerd.
Ja, zeker.
Dat is wat ik bedoelde.
Oh, ja zeker.
Even terug naar jouw biomedische opleiding. Die heb je afgemaakt. En vervolgens heb je bedrijfskunde gedaan. En dat betekent dat jij dus bent opgeleid om kundig een bedrijf te leiden. En je bent net gestart, vertelde je, met een nieuw bedrijf, Roer. En wat doe je daarin?
De zelfregie. Ik geloof erin dat mensen hun eigen kracht kunnen vinden. Nou, dat sluit heel erg aan bij mijn persoonlijke verhaal. En dat de slimme toepassing van techniek daar nog enorm bij kan helpen. En dat is eigenlijk ook mijn drijfveer. Dat mensen zelf onderzoek gaan doen en daarmee hun eigen kracht kunnen verhogen. En dat heeft ertoe geleid uiteindelijk dat ik in 2013 als ZZP'er ben begonnen. En veel met de implementatie van zelfregie van burgers of patiënten ben gaan doen. Maar ook de training van een professional die dan meer een coachende rol gaat aannemen in plaats van zorgverlener is. Ja, en de implementatie van e-health. En dat is uiteindelijk het laatste half jaar echt toegegroeid dat we nu met 9 mensen allerlei projecten doen. Bijvoorbeeld per 1 juli heeft iedereen recht in Nederland om zijn huisartsdossier online in te kunnen zien. En wij helpen dan mee de huisartsen om dat voor elkaar te krijgen. Dus niet zozeer de softwarekant, maar veel meer de ondersteuning en de verandering op de werkvloer.
Ik had wel gelezen dat dat iedere patiënt dat recht had. En ik had ook begrepen dat lang niet alle huisartsen daarvoor klaar waren.
Ja, iedereen heeft al een elektronisch afschrift, is al bij iedereen al mogelijk. Dus bijvoorbeeld een pdfje wat je dan kunt ophalen. En per 1 januari, nu is het nog afhankelijk of de huisarts ook daadwerkelijk een kijkdoos heeft op zijn systeem. En per 1 januari kan elke Nederlander zelf een kijkdoos op zijn telefoon zetten en zijn huisarts gewoon bevragen daarmee. Dus die regie en die empowerment van de burger, die is echt aan het verschuiven. En je kunt hier niet meer als huisarts op tegen zijn, want het wordt bij wet afgedwongen.
Het eerste waar ik dan aan denk, dat heeft natuurlijk enorm veel consequenties ook voor wat er in zo'n dossier kan staan, toch? Hoe gaan die mensen daar mee om? Want ik kan me voorstellen dat ze dingen opschrijven die soort van, nou ja, tussen aanhalingstekens niet bedoeld waren door de patiënt om te lezen, maar wel waardevol zijn om tussen verschillende artsen of behandelaars mogelijk te maken dat je dat kan zien. Ja.
De meeste systemen hebben een kleine ruimte voor eigen aantekeningen, maar het betekent vooral dus patiëntvriendelijk en gewoon het eerlijke verhaal opschrijven. En ja, geen achterdeurkamertjes waar nog dingen besproken, en dat is de toekomst.
Een positief gevolg ook.
Ja, dus dat is echt. En ik heb zelf natuurlijk ook mijn ervaringen, vooral met internisten. En het is heel vreemd. Jij zit daar ook nu met een laptop tegenover mij. En ik vind het heel vreemd als jij nu aan de hand van dit gesprek allerlei dingen gaat lopen typen op je laptop. Mm. En die lees ik nooit. Ja, dat geeft een best wel onbetrouwbaar gevoel van wat is hij nu over mij aan het intypen. Ik heb een paar persoonlijke verhalen verteld en hij laat me geen eens zien wat je dan intypt. Ja. Dat is ongelijkwaardigheid voor mijn idee. Maar het is overal, hè. We leven in de participatiemaatschappij. Het is niet alleen in de zorg. Als je een hypotheek wil afsluiten, moet je het ook allemaal zelf regelen. Dat is op alle gebieden is dat zo. Dus,
maar met die participatie komt dus natuurlijk niet alleen een recht. Want een recht heeft ook, je hebt natuurlijk ook plichten dan aan de andere kant. En kun je daar iets over zeggen, over de plichten die daarmee samengaan?
Ja, denk het wel. Het zorgsysteem kost nu ongeveer 60 tot 70 miljard per jaar. En dat is echt gigantisch. Dat is meer dan alle andere ministeries bij elkaar. En dan het tweede probleem is dat er krapte op de arbeidsmarkt is en we hebben een stijgende zorgvraag. Dus eigenlijk moet je met hetzelfde bedrag, met minder mensen, meer moet mensen je meer helpen. Doen. Ja. Dat kan maar eigenlijk op één manier. Als je 17 miljoen Nederlanders ook zelf laat doen wat ze zelf willen doen of wat ze zelf kunnen doen. Dus daar zit ook wel een plicht in dat je, als je daartoe in staat bent, ook daadwerkelijk dingen gaat doen die je eerder dus niet gedaan hebt.
Nou ja, ik denk dan gelijk eigenlijk aan als je praat over die bedragen wat de Nederlandse gezondheidszorg kost. En als ik dan kijk, ik meen dat er ergens tussen de 1 en 4% beschikbaar is voor preventie. En dat is natuurlijk gigantisch laag in vergelijking met het enorme bedrag wat we uitgeven aan zorg. Misschien zou het zo kunnen zijn dat we de zorg betaalbaar kunnen houden wanneer we ervoor zorgen dat er meer kennis komt op basis van hoe dat je lichaam werkt, zodat je betere beslissingen kunt nemen ten aanzien van je leefstijl. En dat bedoelde ik eigenlijk ook met een stukje verplichting vanuit ja, ieder persoon zijn eigen verantwoording moet dragen voor zijn eigen leefstijl en met alle consequenties die daar dan ook mee samenhangen. Mm-hmm. En kijk, je kan heel lang zeggen van ik weet niet hoe het werkt, dus ik weet niet wat ik eraan kan doen. Dat is eigenlijk een beetje onze missie. Mm-hmm. Om met ons, in eerste instantie met onze podcast, maar we zijn ook bezig met het maken van een online programma, om mensen gewoon meer de regie in eigen handen te geven. Joh, dit zijn je klachten. Dit is hoe dat het werkt. Dit is waarom dat het niet werkt zoals je wil dat het werkt. En dit is wat je zelf kan doen. En dat is eigenlijk wel mooi. Dat sluit het eigenlijk wel heel mooi bij aan, natuurlijk.
Ja, kijk, iedereen weet met zijn boerenverstand dat preventie een heel groot oplossing is voor dit probleem. Maar het is heel moeilijk om dat ook, zeker om dat financieel aan te tonen, hè, bij voorbaat. Dus moeilijk om uit dat patroon los te komen. En wat ik altijd zeg tegen zorgverleners is van ja, 20% of 30% gaat dit anders doen. En die maakt juist tijd vrij voor mensen die dit niet zelf kunnen. En dat zullen jullie ook wel herkennen, dat ja, zolang de omgeving blijft zoals die nu is met supermarkten, dat er ook mensen gewoon niet in staat zijn om dit te kunnen. En daar is dan juist extra ondersteuning voor nodig. Dus je gaat eigenlijk veel meer differentiëren op maat regie geven of zelfs wat minder regie geven. Ja, daar geloof ik wel in.
Nou ja, wij hebben natuurlijk niet voor niks ook binnen ons concept Metabool Gezond, we moeten nadenken over een doelgroep. En die doelgroep die bestaat niet uit iedereen. Omdat ook voor niet voor iedereen is dit natuurlijk heel erg geschikt om dat zo op te pakken.
En er moet voldoende noodzaak zijn om te veranderen. En heel veel mensen hebben de urgentie nog niet.
Dat is één, denk ik. Maar ook het feit dat een stukje kennis en inzicht over hoe het werkt, dat wij ze willen bijbrengen, dat moet natuurlijk wel vallen. En ook een beetje passen in de cultuur waarin iemand op is gegroeid, groot is gebracht. En als dat niet matcht, dan denk ik dat heel lastig is. Dus het is ja, 100% iedereen meekrijgen is misschien een utopie. Maar ja, dat is denk ik ook nog wel iets wat een belangrijke rol speelt. Ja.
Nou, en een van de dingen die je natuurlijk helemaal in die zelfzorg en die zelfregie doet, is de manier waarop dat je nu met diabetes omgaat. Door een duidelijke verandering in leefstijl. En kan je ons wat meenemen in een normale werkdag voor jou? Hoe dat jij omgaat met je voeding, hoe dat je omgaat met je sport. Je vertelde net dat je 30-40% van de insuline gebruikt die je voorheen gebruikte. Daarvoor moet je dingen anders doen dan dat je voorheen deed. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van een stukje zelfzorg en zelfregie. Misschien kun je daar eens ons vertellen hoe dat je een dag doorloopt, als het ware.
Ja, dan even eerst terug naar het oude patroon, zeg maar. Dan
kun je het verschil vertellen?
Ja. Ja, dan ging ik 's avonds naar bed toe. En dan ging ik om 10 uur ging ik mijn bloedsuiker meten. En omdat ik toen nog langwerkende insuline had, moest ik minimaal met een bloedsuiker van 8 gaan slapen. Dus als hij dan 4 of 6 was, moest ik of 1 een boterham en bij 4 moest ik er 2 eten.
Honger of geen honger?
Maar ook na het stappen, als ik alcohol had gedronken, moest ik het dubbele aantal boterhammen eten. Want dan ging je bloedsuiker 's nachts meer omlaag. Dus zo heb je allemaal. En dan 's ochtends werd ik wakker en dan ging mijn bloedsuiker meten. Want omdat ik langwerkende insuline had, ging mijn bloedsuiker de hele dag door omlaag als ik niet zou eten. Dus daarom ben je de hele dag door eigenlijk bezig om gewoon je bloedsuiker omhoog te eten. Maar omdat je ook heel veel koolhydraatrijk voedsel eet, pasta's, rijst, aardappelen, ben je ook weer de hele dag bezig om omlaag te krijgen.
Met dus je kortwerkende eigenlijk.
Ja, met je kortwerkende spuit je hem weer naar beneden toe.
Ja.
En dan, als ik dan om 5 uur 's middags, laat zeggen dat ik om na het avondeten zou gaan sporten, deed ik toen nog veel tennis trainen. Dan at ik een heel groot bord pasta en een vanillevla met een hele bak crusti erin. 150 tot 200 gram koolhydraten. Dan fietste ik naar de tennisbaan toe. En dan had ik de hoop dat ik 1,5 uur kon trainen zonder koolhydraten te nemen. En dan was altijd even de vraag achteraf, want ik had toen alleen nog vingerprik. Soms deed ik wel een keer tussendoor, maar eigenlijk achteraf was het dan of goed of veel te hoog, of ik zat te laag. Dus dat was een beetje de oude dag, zeg maar. Ja, wat ik zeg, het zit in alles. Hè? Want toen had ik nog vaak, nam ik dextro mee. Een muesli-reep heb ik nog steeds altijd bij me. Ik kan niet van huis, en dat is zo nog steeds, zonder reserve medische spullen bij te hebben. Dus in alles wat je doet, ben je aan het plannen van, ik kan niet zomaar ergens blijven slapen. En vroeger al helemaal niet, want dan had ik die langwerkende pen had ik niet bij. Dus dan moest ik naar huis toe. En anders dan ging heel mijn insulineschema in de war. Dus het is best wel beperkend.
Hele impact.
Ja, en dat is dan alleen nog maar op je handelingen. Maar daar hebben we het al over gehad. En hoe ziet nou mijn nieuwe wereld eruit? Ik heb alleen nog maar snelwerkende insuline in een insulinepomp. Dat heeft al het voordeel dat die langwerkende er niet meer is. Dus je kunt
eerst blijven slapen.
Ja, en je kunt hem ook uitzetten, die pomp, waardoor je niet constant naar beneden zou zakken. En ik ben dus veel minder koolhydraten gaan eten, waarbij ik nu meestal 3 keer op een dag eet. En ik eet heel veel noten. Appels, granny-appels eet ik nog steeds veel. Kokosjoghurt, zoete aardappel, dat is eigenlijk wel mijn...
Chocolade.
Chocolade, ja, laten we ook maar bijnoemen. Dat is mijn basis geworden, waarbij ik denk 30 tot 100 gram koolhydraten per dag eet. Daar heb ik zo trouwens nog 1 vraag over, want af en toe heb ik wel uitspatting hoor, met opeens heel veel eten. Maar dat zorgt er dus voor dat ik ook minimale hoeveelheden insuline heb. En wat bij mij het allerbeste werk ben ik achtergekomen, is eigenlijk om te gaan sporten zonder dat ik gegeten heb, of 1 maaltijd van tevoren. Dan heb je nog niet zoveel insuline in je lijf, dus dan wordt die niet zo actief. En met wielrennen, ik heb best wel flinke tochten gereden, waaronder de Mammoth ook. En ook allemaal proberen dat snel en hard te doen. Ik heb de hele Mammothweek ook gefietst met wel 15 uur op de fiets in een paar dagen en heel veel hoogtemeters. Ja, als je goed start met een stabiele bloedsuiker, dan heb ik aan het begin insuline nodig, want er komt allerlei adrenaline vrij. Ja, daarna kan ik eigenlijk mijn pomp uitzetten gedurende 150 kilometer nog. Dan kan ik de hele dag moet ik gewoon heel veel eten en heel veel suiker erin. En heel veel, dus ja, zo leer je allemaal patroontjes ontdekken, zeg maar.
Zie bij profielrenners natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, ja, als je kijkt naar iemand, naar een profielrenner die in de Tour de France een etappe fietst, die trekt het ook niet op zijn boterham met hagelslag 's morgens. Die moeten ook gewoon continu blijven eten. Maar dat is ook omdat je zo gigantisch veel verbrandt op dat moment. Ja, dan moet je gewoon bij eten. Dat kan gewoon niet anders, inderdaad.
Ja, ik heb begrepen dat het onmogelijk is om wat een Tour de France wielrenner in die weken aan energie, brandstof nodig heeft om dat überhaupt op te eten. Dus dat je altijd in de min uitkomt.
En zie je ook, af. Ja. Zie je ook bij renners, die zijn droger aan het einde van de Tour als aan het begin.
Met een hoop buikklachten als gevolg.
Ja,
ja. Maar doen ze zelfs bewust, hè, voor de bergetappes nog 2 of 3 kilo afvallen.
Ik vind dat een geniaal verhaal, dat Chris Froome destijds de Giro heeft gewonnen. Dat ze tot op de gram hebben gemeten, als je op die en die dag zo en zoveel kilo weegt en zoveel watt kunt trappen, dan kunnen ze je niet bijhouden en dan win je de Giro. En ja, hij heeft het gedaan. Ja. Dat is echt een geniaal. En wat vooral geniaal daaraan is dat het dus te berekenen is. En als het te berekenen is, dan is het dus tastbaar en meetbaar. En dan is het dus iets wat je kan herhalen. En als je iets kan herhalen, dat is de basis van wetenschap, dat onder andere omstandigheden of dezelfde omstandigheden dezelfde uitkomsten hebt, dan is het bewezen, zeg maar, dat het werkt zoals, ja. Zoals gedacht.
Wetenschap in de praktijk.
Wetenschap in de praktijk, inderdaad.
Ja, mooi.
Ja.
Nee, dus zo ziet eigenlijk dan een dag eruit waarbij ik nu dus zie met mijn nieuwe leefstijl dat ik soms, zeker als ik, omdat ik minder vaak eet, dat in die tussenperiodes, dat ik gewoon 4-6 uur lang eigenlijk een hele constante bloedsuiker heb. Dus dat is wel, ja, dat is super plezierig. En gisteren bij die 24 of die 39 uur, dan heb ik dus op een gegeven moment mijn insulinepomp op 10% staan of op 0 of op 20 en ook tijdens de nacht. En dan hou ik dus een goede bloedsuiker. Dus dan zie je dus ook al dat mijn insulineresistentie volgens mij gewoon blijvend afneemt eigenlijk. En dat ik voor hele kleine snufjes zelfs al mijn bloedsuiker kan beïnvloeden.
Mm-hmm.
Ja, dus daar zie je dat mechanisme voor mij ook gelijk optreden.
Het is eigenlijk ook heel erg logisch dat als je diabetes hebt en je moet de koolhydraten die je eet managen met de insuline die je spuit, is het dan niet handiger om gewoon minder koolhydraten te eten?
Ja, nee, maar het is super simpel. Maar dat,
of niet?
Ja,
maar het denk, is toch suikerziekte?
Ja.
Ja, nee, maar eigenlijk moet je mensen gewoon zeggen van, pas gewoon wel heel je dieet aan.
Ja.
En dan heb je een veel plezieriger leven. Maar
dat geldt overigens niet alleen voor mensen met diabetes.
Eens. Nee, maar dat is het raakvlak wat we vandaag hebben.
Ja.
En nou even terug naar die vragen die ik had. Soms heb ik, heet dat ook weer, binge drinking heb je toch? Hè? Dat mensen heel veel. Ik heb dat soms, en ik weet niet of dan waar dat nou mee te maken heeft. Maar ik heb 1 keer in de 2 weken, of soms zelfs per week, als ik het ook drukker heb op mijn werk, dan ga ik naar de supermarkt toe en dan koop ik echt enorm veel eten. En dan gaat het er ook allemaal in 1 keer in. En brood, is vooral brood is eigenlijk de trigger, want dan krijg ik overdag bij een bijeenkomst, eet ik brood, heb ik het idee. En dan komt er iets in mijn verzadiging los, dat ik echt denk, ik ga nou alles opvreten wat ik op kan vreten. En misschien ook wel een beetje baldadigheid naar mijn diabetes toe, weet ik niet. Maar eigenlijk is dat, het is echt niet normaal wat ik dan naar binnen werk aan ijs, koeken en al die dingen.
Ja, we hebben eerder gesproken, ja zeker lekker. We hebben wel gesproken eerder toch over use it or lose it. Volgens mij werkt het zo als je een tijdje niet van snelle koolhydraten, niet even voor de luisteraars, dus dat zijn producten die snel worden opgenomen, maar ook voor een snellere dip kunnen zorgen in die bloedsuikerspiegel dus uiteindelijk. Als je die een tijdje niet neemt, wordt je systeem daar ook wat minder reactief, omdat het letterlijk volgens mij ook gewoon niet meer ontvangt. En als je dan een keer dus een voedingsbron neemt die dat wel veroorzaakt, dan duikt die omlaag. En dan krijg je gewoon ook een enorm hongergevoel en zin in terug nog meer energie te pakken om hem weer omhoog te duwen. Wat natuurlijk weer snelle energie is, die vervolgens weer. En zo kom je volgens mij gewoon in een korte periode heel vaak omhoog en omlaag. En in een soort van drang, honger naar energie.
Ik denk dat dat best een redelijke verklaring is.
Ja. is dat een bevredigend antwoord, Frank?
Ja, dat denk ik wel.
Okay. Ik denk dat het inderdaad zo is dat als je... Ik merk dat aan mijzelf ook. Ik probeer heel erg goed op te letten dat ik voldoende eiwitten en voldoende vetten eet. Omdat die verzadigend werken. En het is wel eens dat ik op een zaterdag bijvoorbeeld ergens ga lunchen. En dat ik denk van, oh, zo'n sandwich is eigenlijk wel lekker. En dan zit ik om 12:30 een sandwich te eten. En denk om 14:30 van, ik lust nog iets. En dan denk ik om 17:30 van, het is nog een beetje lang voor het avondeten. Ik eet nog even wat. Maar het sneller stijgen van jouw bloedsuikerspiegel, gecombineerd met de snellere daling, en dat gaat bij jou niet anders zijn dan bij ons, zorgt ervoor dat je eerder behoefte hebt om ook weer iets te eten. En als die ontregeling er is, ja, dan zou je eigenlijk iets zoals kokosjoghurt moeten eten. Want dan ga je dus die verzadiging weer bereiken. Maar daar heb je op dat moment eigenlijk geen zin in.
Nee, waarschijnlijk niet.
Nee, en weet je, en als dat eens een keer een dag is, dan is het zoals het is.
80-20.
Exact. Ja.
Maar ik denk dat je het moet omarmen die dagen. Want het is toch altijd een beetje gevecht leveren, hè, om weinig koolhydraten te eten. Dat voelt toch ook wel, voelt heel erg fijn aan de ene kant. Maar je denkt ook van, ja, die zou ik misschien wel eigenlijk allemaal andere dingen eten. Dus je moet dat volgens mij ook toestaan.
Uit je systeem.
Ja.
Ik ben bijvoorbeeld iemand die helemaal niet zo graag chips eet. Maar één keer in het jaar is het zo, dan heb ik zo zin in paprika chips. En eet ik gewoon een gezinszak in mijn eentje op. En, maar dan ben ik er ook weer een jaar klaar mee. En ik heb ooit geleerd in mijn opleiding dat als je gaat kijken naar de Italiaanse pleinen waar de kerken staan en al eeuwen staan. En waar de trappen in marmer zijn uitgehakt, bij wijze van spreken. Dat voor op het plein waar het af en toe stortregent, daar zie je geen werking van het water op de steen. En daar waar de dakgoot lekt, dan zie je dat er een kuiltje gaat ontstaan na verloop van tijd. Dus ik denk dat het een hormetische prikkel zou kunnen zijn om af en toe uit de band te springen. En ik denk niet eens dat het negatief is.
Het is net zo goed flexibel zijn om met die negatieve 20% goed om te kunnen gaan natuurlijk.
Dat denk ik ook.
Ja.
Mag ik nog een vraagje aan jullie stellen?
Natuurlijk.
Ik ben de laatste half jaar, eigenlijk is dat ook sinds die Vipassana 10-daagse gekomen, dat ik liever geen dieren meer opeet. Dus ook geen vlees en vis eigenlijk nog wil eten, merk ik. Want ja, daar heb ik toch een andere harmonie mee gekregen met alles wat leeft. Ik eet nog wel eens vis, maar eigenlijk vooral eigenlijk ook met vis. Maar sinds dat ik dat dus ook geschrapt heb, heb ik het idee dat ik eigenlijk nog een extra stap in mijn energieniveau ook heb gemaakt. En eigenlijk nog meer groentes en dergelijke ben gaan eten. Want daar word je dan eigenlijk rijker in. Je moet wel even wennen als dat niet meer op je bord ligt aan het begin. Maar dat is nu zover. En ik heb op Netflix zo'n documentaire gezien over
Game Changers.
Ja, juist. Ja. Nou ja, dat bevestigde mij in mijn keuze van toen. Er is heel veel mogelijk. Maar ik was vooral nieuwsgierig van hoe kijken jullie daar nou naar veganistisch eten? Vegetarisch is natuurlijk, en dan heb je ook nog veganistisch. Ja. Van hoe kijk je daarnaar?
Nou, wat ik heb geleerd, en zo kijk ik daar dan eigenlijk ook zelf wel naar, is dat vetzuren, in dit geval omega-3 vetzuren, die een mens toch in zijn historie en evolutie altijd heeft gehad en nodig heeft gehad, omdat het een essentiële stof is voor de bouw van het zenuwstelsel en ook van de wand van elke cel en daarmee ook de communicatie tussen elke cel in het lichaam, dat je dat eigenlijk wel nodig hebt. Het zeker niet zo is dat de enige bron daarvoor vis is, maar denk wel veruit de grootste bron, de belangrijkste bron altijd is geweest, dat het eigenlijk wel een essentieel iets is dat je toch iets van vis of schaal of schelpdieren eet. Hoe zie jij dat, Menno?
Ik ben goed geworden in het zeggen van niet meer te vol opklappen met hoe dat ik erover denk, maar gewoon te zeggen van ik denk er anders over. Ik denk dat je als veganist of als vegetariër, maar ook als veganist, heel goed je best moet doen om uit alternatieve bronnen de dingen binnen te krijgen die je evolutionair als Homo sapiens nodig hebt. Dat is bevestigend eigenlijk wat Tom zegt. Om een voorbeeld te geven. Een van de eiwitten die je binnen zou, de aminozuren die je binnen zou moeten krijgen voor een goede functie, is bijvoorbeeld L-carnitine. Daar zit het woord carne in van vlees. Dus op het moment dat je geen vlees eet, mis je dus het aminozuur L-carnitine. En nu weet ik dat bijvoorbeeld in die documentaire Game Changers, dat er ook andere mogelijkheden zijn om eiwitten binnen te krijgen in de vorm van bonen, nog andere noten, zaden en dergelijke. Ik heb geleerd dat het lastiger is voor ons lichaam om daar de aminozuren uit vrij te maken. En ik denk dat je zeker als vegetariër of als veganist kunt leven. Maar je moet wel goed weten wat je doet. Heel veel vegetariërs hebben een gebrek aan vitamine B12. Nou, dat zijn dingen die je in de gaten moet houden. En als je je daar goed bij voelt, dan is dat natuurlijk winst. Heel veel van de atleten die jij ziet in Game Changers blijken na de hand prestatief toch ingeleverd te hebben. Blijken na de hand toch blessures ontwikkeld te hebben die ze tijdens hun actieve carrière dan toch niet hebben kunnen voorkomen. En causatie en correlatie zijn twee begrippen. Het een is niet per se het gevolg van het andere. Ik denk dat het evolutionair gezien noodzakelijk is dat we een aantal dingen binnenkrijgen uit het dierenrijk. En daar ben ik het met Tom eens. Als je zegt, ik heb een aversie tegen het eten van levende dingen, definieer levend, want een plant leeft ook.
Ja, nee, maar dat zou ook al discutabel kunnen zijn. Maar, maar ik denk ook evolutionair dat je het nodig hebt, dat geloof ik ook wel.
Ja.
Dat andere argument, ik denk dat heel veel topsporters überhaupt last krijgen.
Ja, en, dat is per definitie niet gezond.
Nee, precies. Maar ik heb ook nog wel een aardige oplossing, hoe ik het nu invulling geef in mijn leven. Want vlees eten is ook zo'n beetje het meest vervuilend voor voor moeder aarde, zeg maar. Hè. Qua duurzaamheid is vlees, industrie en nieuwe
daar
spullen.
Zeg je het goed, vleesindustrie.
Ja, precies. Dat doe ik ook bewust. Ja. En nieuwe spullen kopen. Dat zijn eigenlijk de twee. Als je tweedehands spullen koopt en geen de vleesindustrie probeert links te laten liggen, dan doe je heel goed voor moeder natuur. Nou,
ja,
dat vind ik ook belangrijk. Mm-hmm. Maar wat ik nu dus geen spullen weggooien en eten vlees weggooien, is het allerergste. Dan hebben ze al die energie erin gestopt en dan eet je het niet op. En dan, ja, dat is helemaal. Dus hoe ik het nu heb opgelost, is eigenlijk zelf thuis maken wij geen vis en vlees. Maar ik krijg om me heen krijg ik toch heel veel vis en vlees. Dus als het ergens staat, dan is voor mij dat duurzaamheidsprincipe is belangrijker. Dus dan eet ik het wel.
Ja.
En dan denk ik met, als je dat af en toe eet, dat nog... Ik denk dan, oké, dat is dan voldoende voor mij. Dat is op zich een aardige oplossing. In ieder geval praktisch.
Ik denk dat je zeker gelijk hebt dat het niet noodzakelijk is om dagelijks vlees of vis te eten. Ook daar hebben we evolutionair waarschijnlijk niet alle dagen vlees of vis gehad. En als je vlees of vis eet, dan denk ik dat je er goed aan doet om kwalitatief hoogstaand vlees of vis te eten. En dus inderdaad niet uit de vleesindustrie. Dus ik denk dat we het gewoon gelijk, dat we het eens zijn, zeg maar. En dat er wat nuanceverschillen in zitten. Maar ik denk dat je een goede manier hebt gevonden om dat op te lossen.
Ja, en daarbij, jij spreekt net over de carnitine als aminozuur.
Ja.
Mensen denken bij vlees natuurlijk vaak aan een rund of een varken. En kip is dan natuurlijk anders, maar ook de vogels die rood vlees bevatten, zoals eend of fazant, is het dan wel een optie en een bron voor bijvoorbeeld carnitine?
Uiteraard. Uiteindelijk is het zo dat ook dieren, net zoals mensen, aan het einde van hun leven overlijden. Dus dat is ook een natuurlijke verloop, zeg maar. En ik kan me voorstellen dat je een aversie hebt tegen het doden van een gezond dier. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet zoveel aversie zou hebben tegen het eten van een dier wat overleden is. Het is alleen de vraag of dat die dan nog lekker is, maar goed.
Ja, het zijn ook twee totaal verschillende insteken. Dat is eigenlijk wel heel interessant.
Ja.
Want het is
allebei met duurzaamheid te maken.
Ja, ja. Evolutionaire duurzaamheid misschien versus de duurzaamheid als het gaat om industrie en dergelijke.
Eén dingetje, het is ook heel interessant om zo naar een plastic verpakking te kijken. Heel veel mensen hebben aversie tegen plastic verpakkingen. Maar als je daarmee vlees 5 dagen langer goed houdt, dan is die plastic helemaal niet meer, staat in de verhouding tot niets, tot die lap vlees 5 dagen langer goed houden, die dan wel opgegeten wordt en niet opnieuw hoeft gekookt te worden. Dus daar zit natuurlijk ook weer heel veel marketing zit daar achter.
Ja.
Kijk, en als een supermarkt nou echt iets wil op het gebied van duurzaamheid, en eigenlijk ook de omgeving dan veranderen, want dat hebben we met corona ook wel gezien hoe effectief dat is, ja, dan moet je gewoon de supermarkt anders inrichten. En daar ben ik heel benieuwd naar of er nog een keer een initiatief vanuit die kant komt, of vanuit de overheid, dat stukje echt anders gemaakt wordt.
Ik denk dat we dan echt de marktwerking moeten gaan loslaten.
De belangen zijn natuurlijk gewoon
het geld verdienen is belangrijker. Belangrijker, dat weet ik niet. Dat is misschien te grof gezegd, maar ja. ik denk dat als Albert Heijn het niet doet, dat Jumbo het ook niet gaat doen. En als Albert Heijn en Jumbo het niet gaan doen, dan gaat Jan Linders het ook niet doen. En iemand zal moeten beginnen. Maar vooral de consument zal bereid moeten zijn om eventueel 5 of 10 cent meer te betalen voor een product wat duurzaam ontwikkeld is, zeg maar.
Ja, wat vandaag nog gehoord in de praktijk, met iemand gesproken over voeding, en dan wordt gezegd, hoe kan het toch zo zijn dat gezonde voeding zoveel duurder is dan ongezonde voeding?
Wat was daarop jouw antwoord?
Mijn antwoord daarop was, misschien is die ongezonde voeding wel heel goedkoop. En misschien is het ook wel waard om voor die gezondheid natuurlijk te betalen. Want dan is het een investering in jezelf, uiteindelijk.
Ja.
En in je omgeving en in de context, de wereld.
Nou ja, een runderving kan alleen maar zo goedkoop zijn als je, ik weet niet hoeveel runderen bij elkaar in een vleesverwerkende industrie grootbrengt en slacht en verwerkt. En dat kan alleen maar goedkoop als het op grote schaal gebeurt.
Ja.
En ja, dat is buiten de natuur. Ja. En ik denk dat uiteindelijk, hoe je het ook bent of verkeerd, als het gaat over je gezondheid, alles wat verder weg ligt van de natuur als wat je zou willen, is zowel voor de moeder natuur als voor je eigen gezondheid een verkeerde afslag, denk ik.
Ja. En als we nog even eigen regie en eigenaarschap erbij pakken. Wij bepalen hoe duur en welk voedsel er in de supermarkten komt.
Absoluut.
Hè? Dus ja. Daar zit eigenlijk, ik zeg net wel, de supermarkten moeten zich aanpassen.
Consument.
Je moet eigenlijk onder de consumenten iets weten te bewerkstelligen dat een grote groep dit gewoon wil, zeg maar.
Ja.
Je ziet overigens wel bijvoorbeeld de verschuiving van de Ecoplaza-producten nu naar Albert Heijn. Hè? Ik zie opeens dezelfde kokosjoghurt en al die dingen.
Ja, veel dus mij ook op.
Eigenlijk vind ik dat wel, ik vind dat, ik gun het Ecoplaza eigenlijk dat ze dat alleen recht hebben, want die staan er al veel langer voor. Maar eigenlijk vind ik het wel een goede verschuiving dat die producten ook breder beschikbaar komen.
Dat is absoluut waar. Nu is alleen de vraag, en dat is wel eventjes opletten. Het zou kunnen dat de kokosjoghurt die bij Ecoplaza staat andere ingrediënten heeft als de kokosjoghurt bij Albert Heijn staat.
Nee, eens, maar dit is letterlijk hetzelfde product,
okay,
wat ik nooit bij de Albert Heijn had verwacht.
Oké, okay. Nee, dan is het goed, want ja. Het leren lezen van producten is ook van enorm belang in het kader van je gezondheid. Je krijgt niet altijd wat je denkt te krijgen.
Nee, eens. Product wat er als eerste op staat, zit er het meeste in. Nou, ja. Vanaf dat ik dat weet, ben ik wel heel anders naar een fruitreep gaan kijken.
En bovendien het aantal, als je iets maltodextrine noemt, dan hoef je het geen suiker te noemen.
Ja.
Ja.
Hoeveel namen hebben ze voor suiker? 30 of zo?
Nee, ja, veel meer.
Veel meer?
Ik 100. Heb 195 ja. of zo.
195?
Ja,
dan moet je zien hoe sterk die industrie en marketing is.
Vorige week nog met iemand over... Ik sprak over intermittent fasting, hè? Dat is over een periode niet eten. En deze dame die zei, ja oké, okay, wat mag ik dan in de nuchtertijd wel? Nou ja, ik zei geen calorieën, dus beperkt tot thee, koffie, water, zonder suiker uiteraard. En zij zei, oké, dus ik mag wel Cola Light. Dat zijn ook van die, want daar zitten dan geen...
Calorieën
mogelijk in.
En zij neemt maar wel Coca-Cola Zero.
Ja, precies. Maar er zit natuurlijk een van die 195 andere zoetstoffen in.
Dat kan, maar wat vooral van belang is in dit verhaal, is dat het feit of er wel of geen suiker in zit, is niet eens belangrijk. Het feit dat het zoet smaakt, geeft je alvleesklieren een seintje van, hey, er komt suiker aan, maak maar vast insuline vrij.
Ja.
Dat is de reactie die je niet wil hebben.
De graad van zoetigheid, als
ja.
het ware.
Ja.
Misschien, daar moet ik nu aan denken, maar bedoel, jij hebt denk ik ook light producten gebruikt.
Best wel veel.
Hoe was de reactie op een light product als diabetes type 1?
Ja, hoe jullie het net technisch beschrijven, bij mij zorgt Cola Light er niet voor dat er insuline aangemaakt wordt.
Nee.
Maar misschien wel dat dat toch een reactie geeft wat jij helemaal aan het begin zei, Menno, op die type 2 diabetesontwikkeling. Ja. Want het is wel natuurlijk verminderde leefstijl. Wat ik herken van Cola Light is wel dat mijn bloedsuiker daar toch eerder van gaat stijgen dan van gaat dalen.
Oké.
En
dan is het stress voor je lichaam.
Ja, dat
zou ook kunnen, ja.
Ja, nee, maar dat denk ik sowieso. Ja, en ik ben daar helemaal van afgestapt, light producten, maar... Dat is natuurlijk ook weer geweldig goede marketing. Echt. Daar kan ik van genieten. Net als van de sigaretten vind ik echt geweldig hoe ze de marketing daarvan doen. En hoe diep dat in de maatschappij geïntegreerd is. Ja, dat is voor light producten nu ook.
Het wordt zelfs met, persoonlijkheid gekoppeld al heel lang. Hè? Met Cola Light, ik weet nog de reclame Coca-Cola Light Break. Met die gespierde bouwvakker die daar op de bouw een blikje cola opentrekt. Light, want dat is gezond en die heeft een mooi lichaam.
Ja,
ja dat is seks zelfs.
Ja, ja, zover gaat dat.
En een held in een film rookt een sigaret nadat de spannende scène verklaren is. Allemaal van die dingen. Ja, ja. Dat klopt, ja.
Ik weet niet of we nog veel te vertellen hebben.
Nou, ik wilde jullie in ieder geval gaan meedelen. Want ik keek zo hier eens naar links en er staat bijna 1 uur en 40 minuten op de klok.
Nou, dus... Frank, je zei we gaan voor de 2 uur. Dat scheelt niet heel veel.
Nee, dat wilde ik inderdaad precies gaan zeggen, ja.
Ja, het is wel... Ja, ik weet niet hoe het vierde is, maar ik heb echt zoiets ook. Ik zou nog uren door kunnen praten, maar dan denkt de luisteraar misschien anders over. Maar,
nou ja, wij kunnen zo even nog doorpraten.
Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik wou zeggen, ik vond het echt superleuk om dit te mogen doen. Dus,
ja, wij ook, denk ik.
Ja, ik vond het tof.
Ja.
Ik mag afsluiten weer met een
met
een
quote, de uitsmijter
met de uitsmijter
van de week.
Ik heb natuurlijk in de eerste 4 podcasts als laatste een quote naar voren gebracht. En onderweg hier naartoe was ik even aan het zoeken naar welke quote ga ik vandaag gebruiken. En we hebben natuurlijk gesproken over jouw diabetes type 1. Maar we hebben het over heel veel dingen gehad. En waar we het vooral over gehad hebben is dat dingen vaak niet zijn zoals de grootste groep mensen denkt dat ze zijn. En in het kader daarvan heeft Mul Tatuli, Eduard Douwers-Dekker, onze grote meneer uit Rotterdam, dacht ik, maar ik weet het eigenlijk ook helemaal niet. Die heeft gezegd, niemand weet het. En zij die beweren het te weten, zijn het onderling niet eens. En dat lijkt me een mooi afsluiten voor de podcast van vandaag.
Precies, zo is dat. Nou, deze was na een week. Hè. Ik denk dat we de volgende keer weer terug zijn over 2 weken.
Misschien moeten we deze opknippen in 2 episodes. Even kijken hoe dat er gaat. Maar ja, dan gaan we de draad misschien verliezen. Misschien moeten we dat niet doen.
Ja, ik denk dat het wel 1 mooi verhaal is. Maar
dat denk ik ook.
We gaan zien hoe het ontvangen wordt een keer een langere podcast, toch?
Ik ben benieuwd.
Frank, bedankt dat je gast wilde zijn. Zoals al gezegd, was het erg leuk.
Graag gedaan.
En ik zou zeggen voor de luisteraars tot over 2 weekjes weer.
Tot de volgende keer.
Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond. Ja.